Voilà. De opname is gestart. Ik heet u allen van harte welkom op onze gemeenteraad van 27 mei 2021. Ik denk, en de fractieleiders zijn daarvan op de hoogte, dat het wellicht de voorlaatste maal is dat wij digitaal zullen vergaderen, tenzij de gemeenteraad van juni omwille van drukte op de agenda zou ontsplitst worden in twee zittingen. Maar ik heb toch, hoop ik samen met u, de ambitie om elkaar in september terug fysiek te treffen. En dat zal ons allemaal veel deugd doen, denk ik. Ik heb wel wat mededelingen, maar laat ons misschien starten met de goedkeuring van de notulen. Zijn er bemerkingen in zaken de notulen? U zal zo dadelijk op de agenda tegenkomen dat het voor het verleden wel dat er wel een paar problemen zijn opgekuist, die ook die opgekuist heeft plaatsgevonden in het bureau van fractieleiders omwille van enkele materiële vergissingen, maar die zijn dus achter de rug en die gaan we voor de toekomst vermijden. Geen problemen voor de notulen van de vorige zitting? Goed, oké. Dan, wat de mededelingen betreft, zou ik u toch graag willen verzoeken van goed mee te volgen. Zoals ik er juist al gezegd heb, ik denk dat we vandaag, het is altijd gevaarlijk zoiets zeggen, maar een relatief lichte agenda hebben. Dat geeft ons tijd en gelegenheid om wat langer te spreken over zaken die er wel toe doen. Maar het ziet er naar uit dat de gemeenteraad van de maand juni nogal gechargeerd zal zijn. U weet, en ik hoop dat ik daarin word bijgetreden door u allen, dat ik allerminst de ambitie heb om vergaderingen langer dan middernacht te laten duren. Dus als u dat presenteert op 24 juni, dan hoop ik dat u 30 juni als uitwijkmogelijkheid voor het saldo van de agenda zal gereserveerd hebben om die gemeenteraad in goede orde te kunnen afronden voor het zomerreces in te gaan. Dus 24 juni en 30 juni staan ook in de agenda en kalender van Green Valley al genoteerd, heb ik gezien. In het bureau van fractieleiders, en dat wil ik u toch niet onthouden, er zijn een aantal zaken besproken die zich zullen vertalen in een voorstel van aanpassing van huishoudelijk reglement op de volgende gemeenteraad. Ik ga niet in op het issue van de wijze waarop u allen respectievelijk gevraagd wordt van uw vragen ten aanzien van administratie en college in te dienen. U zal zich daarvoor wel tot uw respectievelijke fractieleider willen wenden. Ik neem de vrijheid om daar meneer Gillis ook nog even navolgend over te spreken. Meneer Gillis, maak u geen zorgen, ik kan u daar volledig nog van inlichten. En uiteraard zal daar nog verder over gecommuniceerd worden. Wat u wel moet weten, dat is dat wij soms te maken hebben met besprekingen die eigenlijk bevoegdheidspakket overschrijdend zijn, wat een lang woord, voor de raadscommissies en hun indeling. En om dat op een economische manier te kunnen aanpakken, is er eigenlijk in het bureau van fractieleiders beslist om in dat huishoudelijke reglement ook een verenigde raadscommissie en een gemeenschappelijke raadscommissie te installeren. De verenigde raadscommissie, en ik mocht vernemen dat er vroeger al zoiets bestond, maar dan van voor mijn tijd en misschien nog ook van voor de tijd van velen onder jullie. Dat is eigenlijk wanneer het een dermate algehele bespreking betreft dat alle raadscommissies, dus nummers 1 tot en met 6, getroffen worden. En dat is dus een verenigde raadscommissie die door mezelf zal worden voorgezeten. Degene die dan behoren als lid tot een raadscommissie, 1 tot 6, zullen uiteraard hun overeenstemmende zitpenning toucheren. Een gemeenschappelijke raadscommissie daarentegen, dat betreft een bevoegdheid of een bespreking die zou kunnen geparkeerd worden in 2, 3, 4 of 5 raadscommissies. En dat wil zeggen dat eigenlijk verschillende raadscommissies zich samen moeten organiseren om dat tegelijkertijd besproken te zien. Ik heb niet de ambitie om die raadscommissies ook nog eens te gaan voorzitten, dus ik hoop dat, en dat zal zo op die manier opgenomen worden in het huishoudelijk reglement, de respectievelijke voorzitters van die raadscommissies zich zullen verstaan wie het voorzitterschap opneemt. Ik stel voor dat u dat om de beurt doet. Helaas gaat het zich waarschijnlijk niet zo vaak presenteren. En als jullie er niet uit geraken, of als die voorzitters er niet uit geraken, dat ik dan zelf als voorzitter van de gemeenteraad pas in beeld kom. Dus dat gaat zich vertalen in de organisatie van de raadscommissies. Mevrouw De Vlies, u heeft daar al een vraag bij. U heeft het woord.
Ja, dat klopt. Voorzitter, ik had eigenlijk genoteerd voor die uitwijkdatum voor de reservegemeenteraad 29 juni. Maar als ik het goed verstaan heb, spreekt u nu over 30
ja,
juni?
Ja, 30 juni. Ja, ja.
Oei,
ja.
Dat is wel een beetje een probleem, want wij hebben net de agenda van een bijzonder comité aangepast omwille van de vakantieregeling.
Ik meen toch dat daar 30 juni was beslist, eerlijk gezegd. En zo staat het ook op de agenda van Green Valley. Ja, dus we houden het tegenbericht en we houden het akkoord met de administratie en desgevallend de fractieleiders, zou ik toch willen insisteren op 30 juni. We hebben natuurlijk ook wel de ambitie om het te kunnen afronden op 24 juni. Hè. Dus... Goed, dan zijn daar wel wat raadscommissies in het verschiet. En daar zou ik u willen verzoeken eventjes met mij samen nota van te willen nemen. De eerste raadscommissie, dat is dan zo'n verenigde raadscommissie die door mij zal worden voorgezeten, omdat het dus de nummers 1 tot en met 6 behelst. Dat gaat over het subsidiereglement voor... de vereniging, de infrastructuur en dergelijke meer. Die zou doorgaan op 7 juni om 7 uur. 7 juni, 7 uur, gemeenschappelijke raadscommissie. Op 8 juni om 8 uur zal er dan voor een eerste maal zo'n gemeenschappelijke raadscommissie plaatsvinden. Want dat gaat eigenlijk over sociaal beleid en kinderarmoede. Dat is iets dus dat toekomt aan raadscommissie 3 en 6... van die 6, mevrouw Moons, ben ik de voorzitter, maar ik heb begrepen dat u van nummer 3 de voorzitter bent.
Dat klopt. Ja.
Wenst u het voorzitterschap op te nemen van die raadscommissie op 8 juni om 8 uur?
Dat zou voor mij lukken, dus voor mij dat kan dat.
Dat is heel goed, dan spreken wij alvast af dat u het doet op 8 juni. Oké?
Oké, dank u.
Voilà. Wij zijn er al uit, dat is wel goed. 14 juni om 8 uur is er raadscommissie nummer 1. En dat gaat over intern organisatiebeheer, informatieveiligheid, ICT, personeel. 14 juni, 8 uur. En dan is er op 16 juni voor raadscommissie 5 een dubbele agenda voorzien. Namelijk om 7 uur start men daar met een bespreking in zaken het gemeenschapscentrum. En om 8:30 gaat het over de centen, financiën. 16 juni, 7 uur. Aansluitend 16 juni, 8:30. Dan op 21 juni om 7 uur, dan zetelt raadscommissie nummer 4. En dat betreft een bespreking in zaken de site Stuivenberg, Molleveld en het beleidskader gewenste ontwikkeling en dergelijke meer. 21 juni, 7 uur. En tot slot 22 juni om 7 uur raadscommissie 5 in zaken duurzaamheid. Dus van datums is dat 7 juni om 7 uur, 8 juni om 8 uur, 14 juni om 8 uur, 16 juni om 7 uur, aansluitend om 8:30, 21 juni om 7 uur en 22 juni ook om 7 uur. Bij sommige uren staat er nog een vraagteken, dus u zou best nog eventjes enkele dagen voordien checken waar het werkelijke startuur zal zijn. Maar ik zie dat vraagteken alvast niet staan bij de eerste 3 data. Dus daar bent u al zeker van. Goed, dan. Voor wat betreft het verloop van deze vergadering heb ik het genoegen van toch wel wat medewerking gekregen te hebben van u allen. Daar is een blokstemming mogelijk en die valt uiteen in 2 delen. Het eerste gedeelte, dat zou een blokstemming zijn over de agendapunten 3, 5, 8, 15 en 16. Ik herneem. 3, 5, 8, 15 en 16. En het tweede, de tweede blokstemming, die behelst de volgende agendapunten, nummers 7, 10, 12, 13 en 18. Ik herneem, blokstemming nummer 2 gaat over 7, 10, 12, 13 en 18. Zijn er bezwaren tegen het ter stemming brengen van die twee blokken? Bij gebrek van bezwaar zou ik dat dan zo dadelijk willen aanbieden ter stemming. Goed. Dus over blok 1, 3, 5, 8, 15 en 16. N-VA.
Ja.
CD&V.
Ja.
Vooruit en Groen. U bent niet hoorbaar.
Sorry, mijn kruis stond niet op. Ja.
Dat is niks. Dank u, dank u. Vlaams Belang.
Ja.
Gilles.
Ja.
Dank u. Blokstemming nummer 2, dat gaat over 7, 10, 12, 13 en 18. N-VA.
Ja.
CD&V.
Ja.
Vooruit en Groen.
Onthouding.
Vlaams Belang.
Onthouding.
Gilles.
Onthouding.
Dat was een onthouding, hè, want ik heb u niet gehoord.
Ja, ja. Onthouding.
Dank u. Voilà, zover, tot zover de mededelingen en de inhoudelijke opkuis van onze agenda. Dat brengt ons ineens naar agenda punt 4. Dat gaat over ICT, toetreding tot een raamovereenkomst in de schoot van CIPAL. Zijn er daar vragen over? Wenst er iemand daar iets over kwijt? Mevrouw Jacobs.
Voorzitter, bedankt. Ik wou inderdaad iets kwijt over punt 4, maar eigenlijk had ik gehoopt dat u iets ging mededelen nog over de interpellatie van collega Heilen, vermits dat die volgens ons te laat is ingediend. En we hadden dan toch graag op zijn minst de reden hiervan geweten, of gaat u dat straks toelichten?
Ik wil dat straks wel nog eens bekijken, maar het is in ieder geval omstandigheid die mij nu nog onbekend is, dus ik zal mij lopend de vergadering daarover moeten informeren. Ik zal daar standpunt op innemen voordat we aan de interpellaties beginnen.
Ik zal misschien, ja, oké, maar volgens Green Valley, uit een datum die daarbij staat, is dat pas zaterdag gebeurd.
Ik heb het genoteerd, ik zal het vragen aan de administratie hoe dat verlopen is. En ik zal er voorafgaand de start van de interpellaties een antwoord op laten. Oké?
Heel goed. En wat betreft punt 4, daar hadden we inderdaad een vraag over, voorzitter. We hebben in april 2019 ook eigenlijk de toetreding goedgekeurd tot de opdrachtencentrale van de stad Brugge. En onze vraag is dus eigenlijk, gemist als we nu zouden willen toetreden tot een opdrachtencentrale voor afname van een raamovereenkomst met de vereniging CIPAL eigenlijk. De vraag is dan, vervalt dan de raamovereenkomst met de opdrachtencentrale van Brugge? Vult dat zich aan? Of zijn dat verschillende percelen, zodat je raamovereenkomst gaat? Dus al ja, misschien toch graag een beetje bijkomende info, voorzitter.
Dank u. Misschien dat ik daarover eventjes de burgemeester mag horen.
Ja, dankjewel, voorzitter, collega's. Ja, effectief. Het is complementair, mevrouw Jacobs. Dus de raamcontract waar wij toetreden loopt tot zolang dat de overeenkomst stopt. En ik voor de stad Brugge, het schiet mij nu niet te binnen. We hebben ook geen afnameverplichting, dus het zou wel eens kunnen. Ik durf dat nu niet te zeggen als we dat gaan crosschecken, dat er gelijkaardige producten op verschillende raamcontracten worden aangeboden. We hebben ook nog eentje, denk ik, bij Facilitair Management Vlaanderen zelfs. Dus het is een derde. En het is naar gelang de behoefte van de gemeenten en de specifieke aanbod dat zij formuleren, dat wij daar op basis van bestelbon zodoende kunnen afkopen. En dat is wel gemakkelijker, zodat we die overheidsopdracht op die manier niet moeten aangaan.
Oké, dank u voor de info.
Nog iemand? Niemand? Goed, dan wordt het ter stemming gebracht. Agenda punt nummer 4, N-VA.
Ja.
CD&V.
Ja.
Vooruit en Groen.
Ja.
Vlaams Belang.
Ja.
Gilles.
Ja.
Dank u. Wij gaan direct naar agenda punt 6. Kerkbesturen, jaarrekening 2020, die moet goedgekeurd worden. Wie wenst daar iets over kwijt? Niemand? Oké, goed. Dan kan het wel ineens ter stemming gebracht worden. N-VA?
Ja.
CD&V?
Ja.
Vooruit en Groen?
Onthouding.
Vlaams Belang?
Ja.
Gilles?
Ja.
Agenda punt 9. De nota visie sociaal wonen. Schepen de Vries, wenst u dat in te leiden? Of hoe ziet u dat debat het liefst verlopen?
Ik denk dat het eigenlijk uitvoerig toegelicht is op de raadscommissie. Dus als er mensen zijn die vragen hebben. Ja.
Mevrouw Jacobs, u heeft daar het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ja, collega's, wij denken inderdaad dat dit document, dat dit zeer zeker de verdienste heeft met het verzamelen van cijfergegevens, het samenbrengen van cijfergegevens, die het mogelijk maken een idee te krijgen van een min of meer actuele toestand van sociale woningen of van wonen in het algemeen in onze gemeente. Nu, een kritische noot hierbij is toch dat het niet altijd even duidelijk is vanaf welke datum of vanaf wanneer deze verzamelde gegevens dateren. Bepaalde tabellen verwijzen naar 17, naar 18 of soms naar 19, maar bij sommige tabellen staat er eigenlijk geen jaartal bij. Het zou een meerwaarde zijn, denk ik, aan dit document, moest dat er consequent zijn bijgezet. Maar zoals gezegd, een kritische noot. Nu, en vanuitgaande dat dit steeds over de jaren 17, 18 en 19 gaan, is het natuurlijk zo dat er ons inziens zich al heel snel eigenlijk een actualisatie van deze gegevens aandient. Zeker nu met de evoluties en met de naweeën van de gezondheidscrisis, van de COVID-crisis en de evoluties die daarin ook waarschijnlijk toch wel te merken zijn. Nu, uit de omgevingsanalyse en de armoedeindicatoren is het duidelijk wat de noden zijn van verschillende doelgroepen. Zo is er duidelijk gedefinieerd dat er nood is aan grotere sociale woningen. Met meerdere slaapkamers, met meer dan 3 slaapkamers bijvoorbeeld. Dat er nood is aan woningen, sociale woningen, voor alleenstaanden zonder kinderen. In de cijfergegevens kan men zien dat 41,30% van de kandidaathuurders alleenstaande zijn. Alleenstaanden met kinderen komen ook heel duidelijk uit de doelgroep waar er noden voor zijn, waar er nood is voor bijkomende woningen, sociale woningen. Nu, wat betreft de assistentiewoningen is er ook een heel stukje aangewerkt. Nu, het aanbod van de assistentiewoningen ligt ver onder de geschatte nood en ook blijkt ook uit de nota dat er nog verdere studie hieromtrent nodig is. Vast staat al wel dat er in 2020 nood was aan 332 assistentiewoningen en momenteel zijn er eigenlijk maar slechts 146. In 2035 loopt deze behoefte op tot 395. Inderdaad, als men de indicator van het zorgbedrijf Antwerpen hiervoor neemt. Hè. Nu, de Vlaamse regering heeft aan iedere gemeente een binnensociaal objectief opgelegd. En tegen 2025 betekent dit concreet dat er voor de gemeente Rumst 97 bijkomende sociale huurwoningen moeten worden voorzien. De BSO-tellers blijft staan op 50 te realiseren, te plannen eenheden na realisatie of na planning van een aantal projecten, waarvan eigenlijk de timing niet altijd even duidelijk of zelfs realistisch is. We kunnen er dus eigenlijk van uitgaan dat het BSO tegen 2025 niet zal gerealiseerd worden. Er zijn geen sancties aan verbonden, dus ja, het is wat het is dan natuurlijk. Maar we zijn wel van mening toegedaan dat er eigenlijk extra inspanningen nodig zijn van uit dit bestuur. Nu in overleg met de sociale huismaatschappij Goedwonen Ruppelstreek werd er principieel beslist om de appartementsgebouwen, hè, de blokken zoals ze zeggen in Ter Hagen, te slopen. Daar zouden dan 72 sociale huurwoningen komen, dus in de plaats van eigenlijk de huidige 104, wat natuurlijk niet goed is voor uw BSO, maar die is mee in die gegevens opgenomen. Dus er zijn 72 sociale huurwoningen te realiseren, eventueel in combinatie met een nieuw bouwproject. Nu, hoe ver staat het met dit project? En tegen wanneer wordt er een definitieve beslissing verwacht? Nu, we willen eerst nog op onze vraag, bezorgdheid, nogmaals herhalen. Collega Francie van der Wild heeft dat reeds gedaan met een interpellatie op 25 februari. Dus we willen onze bezorgdheid hier nogmaals herhalen. Toch naar een maximale begeleiding van de huidige bewoners naar een gepaste en kwaliteitsvolle huisvesting. Nu, hoewel de nota wel degelijk de benaming draagt visie sociaal woning, vinden we eigenlijk geen uitgewerkte visie met betrekking tot de gedefinieerde noden van de zojuist vermelde doelgroepen. Het is duidelijk dat de noden worden gedefinieerd, maar niet welke concrete acties zullen ondernomen worden door het huidige bestuur. Voor onze fractie is het duidelijk dat er extra inspanningen moeten geleverd worden in het kader van sociaal wonen. Mag ook niet vergeten dat een dak boven uw hoofd heel belangrijk is en dat er ook een pijler is in de strijd tegen de armoede. Bovendien worden er in de nota enkele interessante ideeën geopperd, waarbij het ons evenmin duidelijk is wat de visie van het college hierbij is. Door de oprichting van een rollend grondfonds. Het is inderdaad momenteel niet voorzien in de meerjarenplanning. Maar onze vraag, heeft de college de intentie om dit fonds wel degelijk op te richten? Met andere woorden, gaat het college hier een actieve rol in spelen in dat rollend grondfonds? Ook, hoe groot, hoe concreet is het college van plan om te gaan onderhandelen bij private projectontwikkelaars om een percentage sociale woningen te voorzien in nieuwbouwprojecten? Tijdens de gemeenteraad van februari interpelleerde collega Francie van der Wild het college eveneens over de aanhoudende leegstand van sociale woningen van de maatschappij, de ideale woning. We hebben dat ook nog trouwens ter sprake gebracht in de raadscommissie. Maar graag hebben we hier omtrent toch een actuele stand van zaken gehad met betrekking tot deze leegstand van de Steenbergenhoekstraat, de Nijverheidsstraat en de Tuinwijk. Het is toch wel belangrijk gezien dat er toch wel duidelijk wachtlijsten zijn met een heel lange wachttijd. Wat is nu onze conclusie? Eigenlijk kunnen we de goedkeuring aan dit plan niet geven, wegens, zoals reeds gezegd, het ontbreken van een duidelijke visie en concrete acties naar de verschillende gedefinieerde doelgroepen. En het ontbreken van een actieve rol van dit bestuur in de realisatie van bijkomende sociale woningen. Dank u.
Dank u. Schepen de Vlies, u heeft het woord.
Dank u, voorzitter. Ik zal zeggen, was het woonbeleid maar zo eenvoudig als het ouderbeleid? Hè? Dus voor woonbeleid, het is niet zo eenvoudig. Hè? Het eenvoudigste zou zijn natuurlijk alle beschikbare gronden die er nog zijn, onmiddellijk aansnijden en daarop beginnen bouwen. Maar dat is eigenlijk ook niet wat we wensen. En het is niet zo gemakkelijk om een andere manier te vinden om op korte termijn nieuwbouwprojecten te realiseren. Hè. Ik denk, er zijn nog opportuniteiten. Ik denk aan bijvoorbeeld het Dorpshuis in Ter Hagen. Ik denk aan bijvoorbeeld Molleveld. Dat zijn zaken waar we over aan het nadenken zijn, of dat we daar nog zaken mee kunnen doen. Ik ben het volledig met u eens dat sociale woningen, mijn inziens, in nieuwbouwprojecten eigenlijk een percentage zouden moeten hebben. Zo krijg je eigenlijk de beste integratie van sociale woningen en ook de meeste spreiding. En dan heb je ook niet die stigmatisering van die sociale blokken of zoals dat er nu in Ter Hagen eigenlijk zijn. Dus dat zijn zeker zaken waar ik graag in de toekomst met de nieuwe projecten die er nog aankomen zou willen een akkoord kunnen bereiken. Het college akkoord gaat natuurlijk met projectontwikkelaars om te zien of dat we op die manier eigenlijk op een snelle manier en een goede manier extra woningen kunnen realiseren. Betreffende de assistentiewoningen, ik zou zeker nog willen een project rond betaalbaar wonen voor senioren willen realiseren of toch trachten op te zetten. Ik denk aan een soort co-housing of in het kader van ook het oude beleidsplan de woonzorgzone die we willen creëren om te zien hoe dat we senioren in het centrum van de dorpscentra kunnen betaalbaar laten wonen met of zonder hulp van de sociale huisvestingsmaatschappij. Dat moeten we bekijken, maar ik ben daarover aan het denken, we zijn daarover met onze dienst over bezig, dus dat ligt niet stil. Betreffende uw opmerking over begeleiding van de mensen die in de blokken wonen, dat wordt zeer serieus opgenomen door Goed Wonen Ruppelstreek. Ik heb net nog contact gehad met de dame bij Goed Wonen Ruppelstreek die zich daarmee bezighoudt. Ik denk dat men nu al 85% van de mensen een dossier heeft opgemaakt eigenlijk, van wat hun wensen zijn en waar ze eventueel naartoe willen op termijn. Gelukkig hebben wij in Ter Hagen een groot project op stapel staan, dus de Putstraat en dan ook het Hoekje. Dus daar is zeker al reservemogelijkheid, daar gaan de mensen van de blokken ook voorrang krijgen om daar terecht te kunnen op termijn. Dan had u nog de vraag van de ideale woning voor de Tuinwijk. Ik heb gisteren nog een overleg gehad. Daar is intern heel wat misgelopen aan communicatie, dus dat sleept inderdaad al lang aan. Daar ben ik het volledig met u eens. We hebben nu gisteren in het overleg nog eens aangedrongen, omdat zij toch hun project om een aantal woningen af te breken en daar een vervangbouw te doen, om dat toch te onderzoeken of er geen snellere, goedkopere manier mogelijk is om die woningen te renoveren op een manier dat ze energetisch zijn voor de komende jaren. Het is inderdaad zo dat vanaf 2050 die voorwaarden zeer streng worden, maar ik denk als die woningen nog 30 jaar mee kunnen, als we daar een renovatie kunnen doen door bijvoorbeeld centrale verwarming, dakisolatie, dubbele beglazing. Een muurisolatie is niet zo belangrijk voor isolatie. Als dak en ramen en zo goed zijn, is een woning over het algemeen. En die woningen zijn nog vrij degelijk. Ik heb er daar twee van gezien die in het project van Wonen met Kansen eigenlijk minimaal gerenoveerd waren, maar dat waren eigenlijk heel nette, degelijke, vrij ruime woningen. Dus ik heb nu gevraagd of ze tegen... We hebben over 3 weken een volgend overleg met die project verantwoordelijke van de ideale woning en die ging die optie nu bekijken en zien of dat op korte termijn mogelijk was. Als dat voor hen niet betaalbaar zou zijn of ja, als het van de VMSW niet zou toegelaten zijn, dan moeten we inderdaad naar die tweede optie en daar moeten we dan mee van start gaan. De woningen in de Steenberghoekstraat en de Nijverheidstraat, die zouden tegen eind juni allemaal ingevuld moeten zijn. Voilà, ik hoop dat ik daarmee enigszins heb beantwoord aan uw opmerking.
Dank u, Schepen. Meneer Verhebt, u heeft het woord.
Ja, collega's, ik wil even inpikken op het feit van de sociale gronden in privéverkavelingen. Dus een tiental jaren geleden dus heb ik zelf meegemaakt bij mijn toenmalige werkgever dat er een Vlaams decreet was dat stelde dat in elke verkaveling in Vlaanderen dat er een x-aantal gronden dienden gereserveerd te worden enerzijds voor het oprichten van sociale woningen en anderzijds om verkocht te worden voor sociale doeleinden aan kostprijs. Nu, dat decreet is spijtig genoeg herroepen geweest en teniet gedaan. Maar ondertussen zijn er wel in de Noorderkempen, en ik ga wel enkele gemeentes noemen, Oud-Turnhout, Beerse, Vosselaar, die dat sowieso hebben opgelegd als een gemeentereglement en klaar en duidelijk gesteld dat inderdaad een verkavelaar, die dus een nieuwe verkaveling met wegeninfrastructuur aanlegt, daar een x-aantal gronden in te voorzien voor sociale woningbouw. Dus het is perfect mogelijk, maar het zal geen gemakkelijk gegeven zijn om met een projectontwikkelaar dat op vrijwillige basis te doen. Dus ik denk beter dat wij ergens een reglement stemmen dat in de toekomst in elke verkaveling met nieuwe wegen is en dat toch een bepaalde grootte heeft. Want we moeten niet van een verkaveling van 3 loten onmiddellijk zeggen, oké, het moet 1 lot zijn voor sociale woningbouw. Maar met een mix wil krijgen dat men toch een verkaveling kan nemen met een x aantal loten, dat men daar kan zeggen, oké, goed, wij leggen hierop dat een x aantal loten van die verkaveling moeten voorzien blijven voor sociale woningbouw en dergelijke meer. Ik zeg het, dat is iets dat wij zelf kunnen opleggen als gemeente. En vroeger was het gemakkelijk met het decreet, maar dat decreet is herroepen geweest.
Ja, dat klopt inderdaad, meneer Vret. Ik ben daar ook voorstander van om zoiets te bekijken, dat heeft erin te voeren. Het enige bedenking dat we hier hebben is dat we eigenlijk ook naar de spreiding willen gaan in de drie deelgemeenten. En dat nu net toevallig natuurlijk Molleveld, waar het grootste project in de nabije toekomst ligt, weer in Ter Hagen ligt. Hè. Dus we zitten momenteel met 1 op 5 woningen, gezinnen wonen in een sociale woning. Dat is al veel. Dus dat is mijn enige bedenking daar dan bij voor concreet onze situatie hier in onze gemeente.
Dank u, Schepen. Mevrouw Jacobs?
Dank u wel. Bedankt voor de bijkomende toelichting. Maar er is inderdaad 1 punt qua visie die duidelijk is. Hè, en dat is die spreiding die je aanhoudt en waar we ons in principe wel kunnen in vinden. Maar voor de rest ontbreken we dus, en daar gaan we het eigenlijk over in de nota, ontbreken we een visie naar die doelgroepen die duidelijk gedefinieerd zijn. U wenst veel en u denkt veel, wat dat goed is uiteraard, hè. U wenst veel, u denkt veel, maar eigenlijk staat het niet zwart op wit wat jullie naar die doelgroepen willen doen. En daar gaan we het eigenlijk over.
Schepen, wens u nog te reageren?
Goh, nee, ja, ik blijf bij mijn punt dat het niet zo eenvoudig is, hè. We wensen de bijkomende gronden niet meer aan te snijden. Het concept de goede woning is niet zo vanzelfsprekend om rendabel te zijn. Het is altijd een zeer moeilijk evenwicht tussen rentabiliteit voor zo'n sociale huisvestingsmaatschappij en de mogelijkheden die er zijn. Hè. Dus, ik denk dat ik toch voor de legislatuur om is dat we toch een aantal zaken nog gaan kunnen in de steiger zetten of toch op zijn minst uittekenen dat we mee aan de slag kunnen.
Goed, nog iemand bij dit punt? Dan leg ik het voor ter stemming. N-VA?
Ja.
CD&V?
Ja.
Vooruit en Groen?
Onthouding.
Vlaams Belang?
Onthouding.
Geris?
Ja.
Wij hebben u niet gehoord.
Ja. Ja.
Ja, hè? Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Dank u. Dat brengt ons naar agenda punt 11. Daar moet ik toch een bedenkingje bij formuleren. Net zoals bij agenda punt 12, dat we niet meer gaan behandelen omdat het al in een blokstemming zat. Maar ja, u moet natuurlijk geen held zijn om vast te stellen dat het redelijk zinloos is agendapunten of punten op de agenda te zetten voor algemene vergaderingen die eigenlijk al voorbij zijn. Hè. De algemene vergadering van de ideale woning die is voor 17 mei voorzien. En die van agenda punt 12 van Goed Wonen Ruppelstreek, die was voorzien voor 18 mei. Hier treft niemand van ons, nog van de administratie, enige schuld of fout. Dat is te wijten aan de laat-tijdige toezending van de nodige documenten van die twee instellingen. Ik heb met de directeur besproken dat ik een brief zal richten aan zowel de ideale woning als Goed Wonen namens onze raad en daarin zal aandringen om voor de toekomst die documenten toch een beetje vroeger toe te zenden, zodat we hier niet een volstrekt zinloze agenda aan het voeren zijn. Desalniettemin, agenda punt 11, dat staat nog niet in een blok. Wie heeft daar iets over te zeggen? Wie wenst daar iets over kwijt? Misschien had u zelf ook wel uw bedenkingen bij hetgeen ik nu gezegd heb. En is het gras voor uw voeten weggemaaid, des te beter. Niemand? Goed, dan brengen we het ter stemming. N-VA?
Ja.
CD&V?
Ja.
Vooruit en Groen?
Onthouding.
Vlaams Belang?
Onthouding.
Gillis?
Onthouding.
Onthouding, dank u. Dat brengt ons naar agenda punt 14. Dat gaat over een kennisname van een jaarnota Fluvius. Iemand? Eenmaal, andermaal? Niemand? Niemand? Oké, goed. N-VA, Dat is nee, dat is een kennisname. We nemen er kennis van. Sorry, we nemen er kennis van. En dat is daarbij geacteerd. En dan gaan we naar agenda punt 17. 17 is het plusbeleid, het seniorenbeleidsplan. Schepende Vries, wenst u dat in te leiden of laten wij aanstonds de vraagstellers aan het woord? Meneer Vrept.
Ja, ik denk ook zoals bij het visie sociaal wonen dat dit ook vrij uitgebreid toegelicht is in de raadscommissie. Dus, okay.
Dan beginnen we met mevrouw Van der Wild. Mevrouw Van der Wild, u heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Goedenavond iedereen. Wel ja, het voorliggend plan is inderdaad, zoals de visie over de nood over sociaal wonen, is inderdaad het resultaat van veel voorbereidend werk en onderzoek. En er werden ook verschillende raadscommissies over gehouden met uitgebreide toelichtingen, waarvoor natuurlijk onze dank. Het plusplan belangt een grote en steeds groter wordende groep mensen aan van onze inwoners. En omdat het precies zo'n diverse groep gaat, worden zij hier nu ja, plussers genoemd. Wat zijn er? Nee, maar wel plussers. Dit duidt meteen ook aan hoe complex de samenstelling van deze groep inwoners is, maar ook hoe complex hun behoeften, hun aandachtspunten, hun wensen en hun problemen. En die complexiteit die manifesteert zich ook in de verschillende beleidsdomeinen die daarbij logischerwijze aangeraakt worden en alzo ook de betrokkenheid van alle schepenen. Het is dan ook vanzelfsprekend dat de aanpak inclusief is. Met andere woorden, een inclusief plusbeleid betrekt alle domeinen van het gemeentebeleid bij de vragen en noden van onze ouder wordende inwoners. Dat is dan ook het uitgangspunt, dat inclusief beleid, het uitgangspunt van het voorliggende plusplan, waarover wij ons verheugen dat het er uiteindelijk is gekomen. Maar zo'n inclusief beleid betekent ook wel dat men vanuit al die beleidsdomeinen de reflectie moet hebben om de toetsing te doen aan dat beleid, aan dat plusbeleid. En ik daag u uit om bijvoorbeeld de maatregelen rond de afvalverzameling Difter, die niets dan op zich te maken heeft met de vervuiler betaald, maar met de praktische kant van de zaak, het binnenbrengen van de containerkens of het buitenbrengen van de containerkens, om dat eens te toetsen aan de behoeften en de noden en de bezorgdheden van de plussers. Want ik denk dat dit eigenlijk de proef van de plusproef eigenlijk van het beleid niet zou doorstaan. Maar het is inderdaad ook niet voldoende om alleen maar een plan te hebben. Het plan moet ook uitgevoerd worden, moet mogelijkheden krijgen onder vorm van personeel, budget en permanente evaluatie en aandacht van alle schepenen. Dus op vlak van uitvoering, budgetten en personeel biedt dit document eigenlijk weinig concrete elementen waarop wij kunnen beoordelen of ze wel haalbaar zijn. Sommige actiepunten zijn verder onderzoek, dat is natuurlijk altijd wel goed, maar zo kunnen we bezig blijven zonder eigenlijk naar concrete uitvoeringen te gaan. Bijvoorbeeld in de inleidende formulering spreekt men van het lokaal bestuur, en ik citeer, het lokaal bestuur neemt een ondersteunende rol op en tracht met vernieuwende of aanvullende acties de initiatiefnemers te versterken. Dat wil dus zeggen, van eigen initiatieven ontwikkelen is hier eigenlijk geen sprake, maar alleen ondersteuning van wat anderen doen. En dit lijkt me eerder een passief uitgangspunt van een beleid. Nu, er zijn verschillende pijlers die dus nog eens dat inclusiviteit illustreren. En ik wil mij voor mijn tussenkomst hier beperken tot de pijler wonen. Een beetje aanleunen bij het punt dat we daar straks hebben behandeld, maar toch nu specifiek naar de plussers toe. Het uitgangspunt is hier levenslang wonen. Bevat natuurlijk verschillende elementen zoals is het een eigen woning of niet? Is het een huurwoning? Is ze al of niet aangepast? Is er een aanbod van de overheid? Is er een veranderende nood aan comfort en een evolutie van de zorgbehoeften? De formulering van de nood aan innovatieve woonvormen, zoals het ook geformuleerd staat, en een gedifferentieerd aanbod is dus eigenlijk een tussenschakel waar die wij volledig kunnen onderschrijven in het beleid. Wanneer men het huidig aanbod omschrijft, vallen toch wel blinde vlekken of tekorten op. Dagverzorgcentra bijvoorbeeld, centra voor kort verblijf, assistentiewoningen, seniorenflat, woonzorgcentrum, er zijn er genoeg. We kennen nu eigenlijk door deze nota de pijnpunten. Uit de nota blijkt echter dat het gemeentebestuur daarbij vooral de rol van bemiddelaar en ondersteuner opneemt en niet die van initiatiefnemer. Komt eigenlijk weer op hetzelfde neer als de discussie van daarstraks. En dat betreuren wij. Door te veel te rekenen op privaatprojecten, blijft men enerzijds afhankelijk van deze private partners en kan men inhoudelijk, zeg maar, sociaal dan ook minder bijsturen. Dus dit is inderdaad, u heeft het daar straks ook aangehaald, mevrouw de Schepen, dit is een moeilijke balans, vooral op vlak van bijvoorbeeld aan de ene kant investeringsprioriteiten van een gemeentebeleid. Wat willen zij zelf investeren? En aan de andere kant vooral dan, wat is de betaalbaarheid voor de bewoners om zich een degelijke verantwoorde huisvesting te veroorloven? Dus eigenlijk die balans tussen het investeringsbeleid enerzijds en de betaalbaarheid voor de bewoners, dat tekent eigenlijk het beleid, het sociale aspect van het beleid. Nu, met het ouder worden tekent zich ook een duidelijke verschuiving af van de woonbehoeften. Dat komt uit de nota. Die voor ieder verschillend is en op een zeer verschillend tempo. En die evolutie is niet eenduidig te vatten, dat is zeer moeilijk, dat geef ik toe. Het is ook niet te vatten in een of ander model of in een woonproject. Maar het automatisch verwijzen naar sociale huisvestingsprojecten is ons volgens ons niet zo direct aangewezen. Want het is veel complexer dan dat van gewoon maar het af te schuiven op sociale huisvesting. Meestal gaat het in de woonbehoefte-evolutie om een onaangepaste woning. Of te groot of niet voorzien op een bijkomende zorgnood.
Mevrouw van der Wild, u valt weg. Ik denk dat er iets gebeurd is met uw micro. We horen u niet sedert ongeveer een halve minuut.
Ah, oei. Ja, oké. Okay. Dus ik weet niet van
wat u de laatste halve minuut heeft gezegd, zou u moeten hernemen.
Ik zeg dat, ik weet niet of u dat gehoord hebt met het ouder worden, dat er zich een duidelijke verschuiving van de woonbehoefte...
Ja, dat heb ik gehoord. Ja.
Ik zet zoveel weg. Dat die evolutie niet eenduidig te vatten is in een of ander model of in een of ander project. Maar het automatisch verwijzen naar sociale huisvestingsmaatschappen, en dat is toch wel belangrijk, of een sociale huisvesting, is voor ons niet zo direct aan de orde. Omdat het veel complexer is dan dat. Meestal gaat het in de woonbehoeftestudie om de onaangepaste woning, die is ofwel te groot of niet voorzien voor de bijkomende behoefte of zorgnood. De sociale huisvesting bevat vooral een element van betaalbaarheid en is vooral dus een financieel aspect. En dat is misschien voor een grote groep van de plussers niet zo direct aan de orde als je de financiële situatie van heel wat plussers bekijkt. Dus huisvesting moet in dat kader vooral gaan over de aangepaste woongelegenheid in een zorgzone met de nodige omkadering. Kortom, men kent dus duidelijk de noden dankzij deze noden, de noden en behoeften, maar er is nog geen zicht op heel veel concrete stappen en er is ook een gebrek aan ambitie om zelf, en dat komt eigenlijk weer op hetzelfde neer als de tussenkomst van mevrouw Jacobs, een gebrek aan ambitie om zelf initiatieven in deze materie te nemen. Het is wel opvallend dat in bijna alle pijlers die ook in deze nota aan bod komen, de rol van het lokaal dienstencentrum wordt onderstreept en uitgebreid. En we hopen dan ook dat het bestuur zijn beleid ten aanzien van het huidige dienstencentrum aan het Hof van Criqui bijstuurt, en dat ook de uitbreiding naar andere locaties mogelijk wordt. En ik denk dat ik daarmee de link ook heb gelegd naar nog andere tussenkomsten vanuit mijn fractie over deze nota straks. Dank u wel.
Dank u. Schepen, laat ik u eerst misschien al antwoorden op mevrouw van der Wild voor we naar de andere vraagstellers overgaan. Anders wordt het heel veel, hè? Ja,
ja, okay. Inderdaad. Ik treed u bij dat, als u zegt, ik denk dat inderdaad een aandachtspunt hebben voor het betaalbaar wonen. Ik denk wel dat dat belangrijk is. Hè. Dat merk ik toch wel ook als je ziet het lage pensioen dat sommige mensen hebben. Dus dat blijft een aandachtspunt. Maar inderdaad ook het praktische, het belang aan sociaal contact, om in die woonzorgzone bijvoorbeeld, daar gaan we zeker aan werken. Dat vind ik persoonlijk ook zeer belangrijk, die beide zaken. Ik ben het niet helemaal eens met wat u zegt van dat we het allemaal zelf moeten doen als gemeente. En ik denk dat we in onze eigen gemeente daar eigenlijk twee prachtige voorbeelden van hebben. Of drie prachtige voorbeelden meer. We hebben eigenlijk drie woonzorgcentra hier in onze gemeente waar we echt fier op mogen zijn. Hè. Ik heb die nu echt van nabij leren kennen. Ik heb die werking heel nauw kunnen volgen in coronatijd. Hoe dat de directies daarmee zijn omgegaan. Ik denk dat er persoonlijk weinig OCMW-rusthuizen in de regio zijn die kunnen daarmee dat kunnen verbeteren, om het zo te zeggen. Dus het is niet altijd zo met privé uitgebaat wordt dat daarom slechter is. Dat is eigenlijk, denk ik, in onze gemeente echt nu wel duidelijk gebleken. Dus ik weet niet of het inderdaad altijd noodzakelijk is. Je moet wel als lokaal bestuur dus het aanbod nabij bekijken, zien of het voldoet. En als dat inderdaad niet zo is, dan ben ik het met u eens. Dan moet je zien, we moeten jezelf gaan ingrijpen. En betaalbaar wonen mag ook niet altijd sociale huisvesting zijn, want dat zijn ook nog twee verschillende doelgroepen. Hè? Dus dat ben ik met u eens. Ik denk co-housing is meegenomen als dat niet te duur is, hè, dat mensen daar nog iets aan overhouden aan hun pensioen. En dat je alle andere aspecten, ik bedoel co-housing, ik bedoel het ruimer van een woonzorgcentrum of een seniorenflat, dat niet noodzakelijk assistentieflat zijn misschien, maar ook gewoon waar senioren kunnen samen wonen, elkaars gezelschap en ook in het cel kunnen houden. Dus ik denk inderdaad, die verschillende categorieën moeten we duidelijk een onderscheid in maken. En of wij als lokaal bestuur echt moeten daar financieel een heel grote stap gaan zetten, dat hangt er vanaf wat er is en wat de tendensen gaan zijn en wat er noodzakelijk is. En dat hebben we nu min of meer al kunnen onderzoeken, in welke richting het gaat en hoe dat we het concreet, of dat wij grote investeringen gaan moeten doen nog in de toekomst, of dat we dat met een partner kunnen doen en toezien dat dat gebeurt op een manier die wij belangrijk vinden en dat we daar inderdaad wel nog altijd een vinger in de pap hebben om te zorgen dat dat op een goede manier wordt uitgebaat en op een in de buurt van het lokaal dienstencentrum bijvoorbeeld. Dat zijn zaken die moeten in het oog gehouden worden. Maar dat we het noodzakelijk zelf moeten doen allemaal. Ik denk als je een heel belangrijke sturende rol hebt, dat ook in bepaalde gevallen voldoende kan zijn. Dan denk ik dat ik hier het belangrijkste gezegd heb. Ja.
Dank u. Misschien dat meneer Peters eerst de opmerkingen namens zijn fractie ook kan vervolledigen voordat we naar meneer Verhebt overgaan.
Dank u, voorzitter. Goedenavond allemaal. Het plusplan, zoals jullie het ook noemen, omvat 8 pijlers. En deze moeten ervoor zorgen, als ze allemaal uitgevoerd zijn, dat we een leeftijdsvriendelijke gemeente zullen worden. Maar eigenlijk bestaat die plan uit 2 grote delen. Een deel zorg en alles wat daarmee te maken heeft en een deel infrastructuur en alles wat daar dan weer rechtstreeks of onrechtstreeks mee te maken heeft. Dit beleidsplan voorstellen alsof het alleen over senioren gaat, is dan eigenlijk niet correct. Want dit plan heeft betrekking op heel de bevolking, zowel jong als oud. In een maatschappij die zeer snel verandert en voortdurend in evolutie is, veranderen de noden van mensen ook steeds. Een verandering die we nu al kennen in onze Rumse gemeenschap is de vergrijzing, die de komende jaren ook alleen maar zal toenemen. En dit plan zal dan ook voortdurend mee moeten evolueren. Uiteraard is onze fractie de mening toegedaan dat dit een zeer belangrijk plan is. Het is goed dat er een plan is, maar met een plan alleen gaan we er ook niet komen. Om een plan te laten slagen, moet dat ook uitgevoerd worden, uiteraard. En hiervoor moet dat dan de nodige budgetten zijn. Men mag dan nog de nodige subsidies hiervoor ontvangen. Het zal steeds een aardige hap uit het budget nemen om al die pijlers die dit plan omvatten uit te voeren, om tot het beoogde resultaat te kunnen komen. Mijn collega en mevrouw Van der Wiel heeft het hierover ook al een tussenkomst gedaan, net over het gedeelte wonen. En ik zelf had toch wat graag wat dieper ingegaan over de tweede pijler, sociaal-culturele participatie. En wat vind ik daarin terug? In die tweede pijler zet ons lokaal bestuur in op een betaalbaar en gevarieerd vrije tijdsaanbod voor elke inwoner van Rums. Locaties die moeten toegankelijk zijn en bereikbaar zijn. En een programmabrochure, en opleidingen en vormingen om in te schakelen als vrijwilliger, het aanbod van het lokaal dienstencentrum uit te breiden, antennepunten creëren in alle deelgemeentes, plussers inschakelen als leraar en een buurtzorgplein. En deze acties worden dan opgenomen in het meerjarenplan 2050. Om dit te realiseren is er natuurlijk heel wat personeel nodig, al dan niet op vrijwillige basis, en budget. En budgetten zullen er natuurlijk nodig zijn om de werking en de verbreding van het lokale dienstencentrum ook uit te bouwen. Bovendien krijgt het lokale dienstencentrum in dit plan een prominente rol, waardoor dit een maximale beleidsondersteuning nodig heeft. Volgens dit plan is het de bedoeling om in het lokale dienstencentrum een buurtrestaurant, een digihoek, een gymhoek, een verzorgingsruimte, kapsalon en pedicure, een bid en een leeshoek, een kaarthoek en dergelijke meer te voorzien. Ook hiervoor zal men de nodige mensen nodig hebben om dit allemaal te kunnen organiseren. En uiteraard ook de plaats. Als onze fractie dan nu al verneemt dat de verbruikszaal of de cafetaria op bepaalde momenten niet gebruikt kan worden omdat er hiervoor geen personeel beschikbaar is, dan is dit allemaal wel zeer ambitieus. Bovendien gaat er een afbouw gebeuren van personeel naar 4 equivalenten. We willen wel benadrukken dat we zeker niet tegen deze uitbreiding zijn van het lokale dienstencentrum, evenals tegen het hele sociale culturele participatieproject. Alleen stellen wij ons ernstige vragen in welke mate dit allemaal realiseerbaar is, en zeker op deze korte termijn. Wat we dan ook over deze pijlen of de volgende vragen? Zijn er al concrete plannen uitgetekend voor het lokale dienstencentrum? Structureel zullen hiervoor de nodige aanpassingen en verbouwingen dienen te gebeuren. Indien er plannen zijn, is hiervoor dan al een kostenraming gemaakt? En is in deze kostenraming rekening gehouden met de verwachte subsidies? Is er al een planning, een startdatum om deze werken aan te vatten? En gaat men uitsluitend werken met vrijwilligers om al deze activiteiten te organiseren? Ik dank u.
Dank u, meneer Peters. Mevrouw Jacobs, vult u nog aan voor ik de schepen laat antwoorden ten aanzien van uw fractie?
Dank u wel, voorzitter. Ja. Nu, ik ga het over de pijler mobiliteit hebben. Nu, het is al gezegd door de vorige sprekers natuurlijk. Het hoeft ook in betoog dat mobiliteit belangrijk is voor iedereen, niet enkel voor senioren of plussers. Het spreekt voor zich dat de voetpaden breed genoeg en toegankelijk zijn voor elke gebruiker, gaande van een jong gezin met kinderwagen, een rolstoelgebruiker, tot een senior met of een plusser met een rollator. Dit vergt eveneens de nodige aandacht bij werken aan het openbaar domein en toezicht op dat er geen obstakels worden geplaatst op voet- en of fietspaden. Het gemeentebestuur, maar er hoeft ook geen betoog eigenlijk, heeft hier zeer zeker een voorbeeldfunctie. In dit plusplan wordt eveneens gemeld dat het bestuur wil inzetten op openbaar vervoer. We stellen ons wel de vraag hoeveel impact een lokaal bestuur kan hebben op de vervoersmaatschappij De Lijn of op het routeplan 2030. De gemeente Rumst behoort tot de vervoersregio Antwerpen, maar de beslissing van de vervoersregio Mechelen heeft evenzeer gevolgen op onze gemeente. Zo is al geweten dat de buslijn verdwijnt uit Mechelen, en dat deze lijn afwisselend zal rijden naar Rumst en Willembroek. Concreet betekent dit een vermindering van frequentie om van de deelgemeente Ter Hagen naar de deelgemeente Rumst te geraken. Het afgeschafte traject tussen Mechelen station en Rumst wordt weliswaar vervangen door lijn 191, maar met andere woorden, om in Mechelen te geraken zal men dus steeds moeten overstappen. Nu, tijdens de infosessie met betrekking tot het routeplan 2030, die plaatsvond op 10 maart 2021, werd er duidelijk gesteld dat de lokale besturen hun verantwoordelijkheid moeten opnemen om de mobiliteit van de plaatselijke bevolking te verbeteren. Bovendien zal er voor een vlotte toestroom moeten gezorgd worden naar de 2 voorziene regionale mobielpunten gelegen aan het AZ Rivierenland en aan de Kaartenpark. In die zin werd er inderdaad al wel een aanvraag ingediend om een bijkomend bustraject te voorzien vanuit Reet naar het AZ Rivierenland. En inderdaad, de lijn 500 heeft daar reeds een halte. Er blijven qua openbaar vervoer blinde vlekken in onze gemeente, waarvan de schepen van mobiliteit, naar aanleiding van een vorige interpellatie, zich heeft geëngageerd dat er andere vervoermiddelen zouden ingeschakeld worden, zoals taxis, sociale taxis, deelwagens, deelfietsen, deelsteps. Onze fractie is dan ook heel bijzonder benieuwd naar de uitrol hiervan, naar de concrete actie hierover. In principe had op 1 januari 2022 het project basisbereikbaarheid moeten ingaan, de grootste hervorming van het openbaar vervoer in jaren. De essentie van dit project is snellere buslijnen te voorzien tussen steden en het inzetten van inderdaad andere vervoersmiddelen, zoals reeds gemeld, taxis, ook shuttlebussen, deelauto's, fietsen en dergelijke, om op de afgelegen plekken van de gemeente te geraken. Dus wij vragen ons af in hoeverre dit uitstel impact zal hebben op de lokale mobiliteit van de Rumstenaar, gezien de schepen van mobiliteit dat toch als een oplossing zag om de blinde vlekken in de gemeente toch bereikbaar te maken. Nu, het plusplan heeft als ambitie de mobiliteit van de plussers, als ook van de minder mobiele inwoners te verbeteren. Maar zoals gezegd zijn we bijzonder benieuwd naar de praktische uitwerking van deze pijler mobiliteit, als ook naar de realisatie van het tijdstip en ook wel voorziene budgetten die toch ook wel nodig zullen zijn. Dus ook hier dezelfde opmerking. Het plan, plannen is goed, maar welke zijn nu de concrete acties en wanneer zullen deze ingaan en hoe worden de blinde vlekken in onze gemeente gecoverd naar mobiliteit toe?
Dank u. Schepen, u heeft het woord.
Ja, dank u voorzitter. Ik ga misschien beginnen met mevrouw Jacobs. Het is een plan, hè. We zijn dus gestart. We hebben al op het einde van het plusplan een aantal concrete zaken ingevuld. Wanneer dat we ze willen realiseren, de bedoeling is dat dat verder ingevuld wordt. Dus we kunnen nu nog niet alles aangeven natuurlijk. Daarvoor is het een beleidsplan dat net opgemaakt is. Voor de vragen van meneer Peters, ik ga u straks eventjes doorverwijzen over uw concrete vragen over de lijn, want daar is mijn collega Antonio meer geschikt om te antwoorden, geloof ik. Voor meneer Peters, het is inderdaad vooral een personeelsinzet. Hè? Dus we hebben budgetten binnen het seniorenbeleid, maar voor de werking van het lokaal dienstcentrum, wat effectief, hè, zoals mevrouw Van der Wilt net ook aangaf, het is het kloppend hart van het seniorenbeleid moet het worden. Hè. Dat moet eigenlijk het uitvalsbasis zijn. En als iemand senioren denkt of nood aan zorg of nood aan informatie over activiteiten of ik wil iets doen met senioren, dan moet je daar terecht. Dat is de bedoeling van dat lokaal dienstcentrum, dat eigenlijk het aanspreekpunt wordt met dan zijn antennewerking in de twee andere deelgemeenten. We hebben wel een aantal mensen in het lokaal dienstcentrum. We hebben een aantal VTE's. Ja, onze algemeen directeur is vandaag niet present. Zij komt exact, maar ik denk dat we toch zeker 4 mensen hebben ter plaatse. Ik denk dat het vooral een kwestie is van het misschien iets anders in te richten of iets efficiënter aan te pakken. We willen ook wel vrijwilligerswerking opzetten. Hè. Er komt nu in het infoblad van juli. Er zijn denk ik heel veel mensen die bereid zijn om een handje toe te steken bij maaltijdbedeling en zo. Dat moet niet altijd het personeel zelf zijn. Die kunnen dan misschien zich meer bezighouden met zaken te plannen en te organiseren en zo. Het is inderdaad ook een samenwerking van diensten. Dus dat is zeer belangrijk. Ik ga denk ik bij al mijn collega's moeten op de deur gaan kloppen van wil jij dat of kunnen we dat of hoe kunnen we dat doen. Dienstvrije tijd, die doen dat nu ook al met organiseren van kookcursussen of dingen. Dus het gaat een samenwerking worden met de verschillende diensten. We gaan ook niet alles alleen doen daar. Maar ik denk dat met een beetje efficiëntere inzet dat we zeker een aantal zaken kunnen doen. En niet alles, het is niet omdat je het cafetaria inricht. Ik denk maar aan de kaarthoek. Daar moet geen personeel absoluut naast zitten. 1 persoon die het cafetaria kan uitbaten eigenlijk om een drankje te voorzien is voldoende op dat moment. Hè. De concrete acties. De nieuwe beleidscoördinator is gestart ondertussen op sociaal beleid. We zijn er heel blij mee. Dat is een heel bekwaam en dynamische dame. En die is nu momenteel volop bezig met de uitrol van de buurtzorgwinkel. Hè. Dus dat is enerzijds de babytheek en het anderzijds voedselpunt. En daar zouden we 1 november concreet zou dit uitgerold moeten zijn en van start kunnen gaan. Ja, ik denk dat ik hier voorlopig dan het belangrijkste gezegd heb, ja.
Dank u, Schepen. Dank u. Dan gaan we naar meneer Vrept.
Excuseer, voorzitter. Misschien kan mijn collega Antonio inpikken voor de vragen die er over de lijn waren, of over het openbaar vervoer.
Schepen Antonio.
Ja, zeker.
Collega, ik moet eerst even melden dat ik mijn internetverbinding 2 of 3 keren in de laatste 10 minuten kwartiertje weggevallen is. Ik weet echt niet wat de reden is, maar het zou dus kunnen, collega Jacobs, dat ik een deel van uw betoog gemist heb, maar ik heb ook een heel groot deel gehoord. Ik heb wel de indruk dat we hier eigenlijk ons debat of onze discussie van de vorige keer nog eens overdoen. Ik wil dat gerust ook nog eens herhalen, u hebt dat ook gedaan. Maar ik denk niet dat dat de bedoeling kan zijn, of misschien dat we dan interpellatie over mobiliteit eens moeten hebben, of zelfs een raadscommissie over mobiliteit, om het dan verder uit te klaren. Ik denk dat ik op de raadscommissie, die ging over de toelichting over de vervoerregio, een aantal duidelijke uitspraken heb gedaan, wat de vervoerregio als ambitie heeft, en hoe wij daar als gemeente op gereageerd hebben. U heeft terecht ook gezegd dat wij de vraag gesteld hebben, expliciet aan de lijn, om een rechtstreekse verbinding te krijgen van het dorpscentrum van Reet naar het ziekenhuis in diezelfde deelgemeente. Dat is al jaren een vraag van de gemeente, dus dat is niks nieuw. En dat is ook voor heel wat ouderen een zorg, letterlijk. Want als iemand een partner in het ziekenhuis wil gaan bezoeken, ja, dan is die nu toch wel zeer lang onderweg met verschillende overstappen om daar te geraken. Dat is niet die mobiliteit die wij, die u en ik denk ik ook voor ogen hebben. Dus als we daar een rechtstreeks verbinding kunnen hebben naar het ziekenhuis, is dat een mooie zaak. Maar dat gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot. We moeten daar de lijn in overtuigen. En ook de collega's van de vervoerregio en vooral ook de collega's van de buurgemeente. Los daarvan is, weet ik dat u al een paar keer op diezelfde nagel heeft geklopt van te zeggen, ja, er moet basismobiliteit zijn voor iedereen binnen de deelgemeentes. Ik denk dat we daar allemaal voor zijn. Dan is natuurlijk de vraag van, ja, voor wie spreek je en wanneer spreek je daarvoor? Hè? Want dan kan het zijn dat je echt elk individu hebt die zegt, ja, op een gegeven moment, ik wil graag een bus voor mijn deur, die ook voor mijn deur stopt en die op elk moment naar overal rijdt. Dat is natuurlijk onbetaalbaar, dat weet u ook. Daar moeten ergens lijnen gemaakt worden, hè, zoals de lijn die voorstelt. En tot op heden waren daar een aantal pijnpunten. Zoals bijvoorbeeld de sneldienst, die eigenlijk geen sneldienst was, want die reed alleen maar 's morgens en 's avonds om de paar halve uur en dan hadden we het gehad. Wel, als het plan van de lijn, het aanpassingsplan dat ik ook toegelicht heb op die raadscommissie over de vervoerregio, in kan gaan op 1 januari, krijgen wij een voorwaardige sneldienst. Dan kunnen zeggen, ja, maar daar zijn onze ouderen niet mee gebaat, want het gaat over de mobiliteit tussen de deelgemeenten. We hebben al een half uur dienst tussen Rumst en Ter Hagen en ook Boom, zeker ook belangrijk voor de wekelijkse markt. We hebben dat ook naar Reetan met die sneldienst. Alleen, die zal dan heel de dag rijden, om het half uur. Dus ook de verbinding tussen Reet en Rumst zal een merkelijke verbetering ondergaan als dat plan kan doorgaan. Als we dan nog eens het ziekenhuis verbonden hebben, ja, dan is de cirkel compleet. Kan die beter? Ongetwijfeld wel. Maar dat zullen we ook, dan zal het ook over extra budgetten gaan, waar wij als gemeente tot hiertoe nog niet betrokken zijn. Hè. Ik weet niet wat de lijn daar in gedachten heeft, maar dan kan ik nu. Er is nog een ander ziekenhuis, dat ook heel belangrijk is, denk ik, ook voor onze senioren, en dat is natuurlijk Mechelen. En daar heb je een betere verbinding dan die tot vandaag de dag tot stand is, ook vanaf 1 januari. En dat je met 1 overstap in de buurt van Tivoli, dat je daar dat om de 20 minuten een shuttle is, dat je op die manier ook daar vanuit onze deelgemeente vlot kan geraken. Nogmaals, ik kan je niet pretenderen dat dat een ideaal plaatje is, maar dat zijn de bakens die de lijn en de vervoerregio heeft uitgezet en waar wij getracht hebben met onze vertegenwoordiging daarin, om daar het maximale uit te halen wat eruit te halen valt.
Dank u, Schepen. Meneer Verhebt, u heeft het woord.
Ja, inderdaad. Als men tegen het huishoudelijk reglement in toch als laatste moet spreken, dan zijn er inderdaad al een groot aantal zaken gezegd geweest.
U heeft een punt. Ik wou even onderbreken met verontschuldigingen dat ik u na meneer Peters aan het woord liet. Ik had om opportunistische redenen gehoopt dat het standpunt van de socialistische fractie volledig...
Het woord niet gegeven destijds een fysieke zitting, dus dat is al goed. Oké, klaar. We gaan over naar pijler 8, mobiliteit. In tegenstelling tot de Vooruit en Groen fractie, die steeds weer hamert op het openbaar vervoer, hamer ik meer op het eigen vervoer. En het gaat bij mij om senioren, dat wil zeggen mensen, niet van mijn leeftijdscategorie of van collega Van der Wild, Van Aken, Van den Boogaard of Gilles. Want als men aan ons vraagt, zijt gij oud, dan zeggen we allemaal sowieso nee. Het gaat bij mij om mensen ouder dan 80 plussers, 85 plussers. Mensen waarvoor inderdaad het mooi maken van voetpaden ideaal is, maar die geen boodschap hebben voor verbrede fietspaden. Want de meeste van onze leeftijdsgenoten van 80 en 85 plussers, die zijn niet meer zo mobiel. Die hebben niet meer de reactiesnelheid om met een fiets te reageren, zeker niet met een elektrische fiets die aan hoge snelheid rijdt. Die hebben veel meer evenwichtsproblemen en dergelijke meer. Dus een groot aantal van die oudere 85-plussers en nog ouder rijden met hun eigen wagen. Sorry. En die eigen wagen, collega's, dat is hun vrijheid. En ik ga gewoon een klein voorbeeldje geven dat ik elke morgen meemaak. Ik haal elke morgen mijn dagblad aan de niet te noemen dagbladhandel achter de kerk in de deelgemeente Reet. En daar kom ik 's morgens twee ouderlingen tegen. Een dame met een rollator van 91 jaar en een manneke van 94 jaar die met zijn wagen tot daar komt om zijn dagblad te halen. En wat doen die? Die gaan er in gesprek en die hebben daar hun sociaal contact. Dus wat moeten wij zien te doen? Dat is inderdaad in onze dorpskernen ouderen, dus 85 plussers en plussers die nog met een wagen kunnen rijden, toelaten dat ze tot aan de deur van waar ze moeten zijn, zijn het groot warenhuis, zijn het de bakker, zijn het de beenhouwer, zijn het dagbladhandel, kunnen doen wat ze willen. Omdat dan hun vrijheid is, dat dat op dat moment hun sociaal contact is. Neemt hen die wagen af en dat sociaal contact valt weg. Iemand van 80, 85 of 90 jaar, die gaat me niet meer veranderen om te zeggen, mannetje, je moet de belbus nemen en je moet overstappen op dat punt naar een ander punt. Nee. Dat zijn mensen die een kleine wagen hebben en die daar hun vrijheid voor gebruiken. En dat vind ik spijtig genoeg niet in dat in pijler nummer 8, dat men de dorpskernen wil openhouden voor het vervoer van zulke mensen.
Dank u, meneer Verhebt. Wenst u nu al Schepen terug te antwoorden of laat ik eerst terug mevrouw Jacobs aan het woord? Mevrouw Jacobs, u heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Meneer Vrept, ik denk dat u nu een beetje zwart-wit ziet. Met alle begrip voor ja, zoals u het noemt, 85-plussers die zich nog met hun wagen verplaatsen. Maar enerzijds is er toch ook de ambitie om voor korte afstanden de wagen niet te gebruiken. En inderdaad, ja, ik begrijp uw argument hoor. Sociaal contact met de wagen, dat zij een wagen nodig hebben. Maar dan moet dat misschien toch ook eens aan gedacht worden. En daarom refereerde ik eigenlijk naar hetgeen dat de Schepen van Mobiliteit, ja, ook inderdaad naar aanleiding van een interpellatie, die sociale taxis, waar hij toch op hoopte dat die er zouden kunnen komen en dergelijke zaken meer. Nu, denk ook niet, Schepen, dat u echt goed geluisterd hebt naar mijn tussenkomst, maar dat zal dan misschien aan uw internetverbinding hebben gelegen. Het gaat over die blinde vlekken, hè. Allee, ik bedoel, en over die blinde vlekken. Over die blinde vlekken heb je ook vorige keer gezegd dat andere vervoersmiddelen moeten komen. En daar ging eigenlijk in hoofdzak mijn interpellatie over. En daar zijn we enorm benieuwd naar de uitrol ervan. En ook hoe dat men naar die mobi, naar die combi-punt, naar die regionale mobi-punten moet geraken. En dat ook een heel belangrijk, heel belangrijk aspect is van mobiliteit in onze gemeente. Hè. Want als een jonge plusser, hè, dus iemand die nog geen 85 jaar, een jonge plusser naar Antwerpen of naar Mechelen wil, dan moet hij in principe toch naar zo'n mobi-punt gaan. En daar moet hij dan toch gemakkelijk geraken. En inderdaad misschien ook in een ietsje oudere plusser, dat die daar met zijn auto, dus ze moeten parkeerplaatsen voorzien. Dus het is allemaal niet evident. Ik heb me niet alleen geënt op openbaar vervoer, alhoewel dat uiteraard een belangrijke pijler is bij mobiliteit. En zeker voor de actieve plussers, die naar Mechelen, naar de markt gaan, die naar Antwerpen, naar het Mars gaan bezoeken en dergelijke. Hè. Dus die zijn er ook, hè. Die zijn er ook. Maar die moeten dan wel op die mobiepunten geraken. Voilà. En als het mag, voorzitter, nog even op voor Else Vlies, of wacht ik daar dan eventjes voor?
Doet u maar, ja.
Inderdaad, collega Bart Peertens heeft gezegd van inderdaad, er zal of er moet in de toekomst meer beroep gedaan worden op vrijwilligers. Ja, dat is denk ik dat oké is. Dat is een plan, dat is een nobel plan. Maar één ding mag je niet vergeten, want er wordt nogal met verschillende punten in verschillende beleidsdomeinen wordt er gerekend op vrijwilligers. Nu, dat is geen vijver, geen visvijver, om het zo maar te zeggen, die een onuitputtelijk is. Hè. Daar is een grens aan. En misschien dan voor het, ik weet het niet, het is misschien een idee, misschien voor dan het Hof van Kreki, dat je daar misschien eens ook moet denken aan wijkwerkers of aan andere statuten die daar kunnen komen inspringen. Want een jonge plusser, hè, iemand die pas in pensioen gaat, die is wel met andere zaken nog bezig dan, denk ik, vrijwilligers. Die zal op veel plaatsen vrijwilliger. Die zal onder andere misschien al heel veel voor zijn kleinkinderen moeten zorgen en dergelijke. Dus die zijn zelf nog niet bezig. En uiteraard gaan er bereid vinden om dat af en toe te doen. Maar het is toch wel, het zou dat toch meer op een stevige basis moeten gestooid worden. Hè? Die moeten geschoold worden. Die werking van dat lokaal dienstencentrum, denk ik dan. Voilà. Dat was nog even mijn bemerking.
Dank u. Schepen heeft het woord.
Dank u, voorzitter. Ja, om in te pikken op wat u laatst zei, het is inderdaad zo dat we moeten breder kijken welke formules we kunnen gebruiken. En ik denk dat een van de LOI-mensen die nu gewerkt heeft het laatste jaar daar een heel mooi voorbeeld van was. Hè. Die is heel graag gezien daar en die kan heel goed koken bovendien. Dus dat zijn zaken dat zeker mogelijk zijn. Hè. Daar gaan we zeker aan denken.
Dank u, Schepen. Mevrouw Moons heeft het woord.
Ja, ik wou gewoon nog aanvullen met het feit dat er ook wel de minder mobiele centrale allang bestaat. Misschien moet dat ook nog eens een boost krijgen, hè, of nog eens een keer terug opgerakeld worden en opnieuw gezocht worden naar vrijwilligers. Want ik weet dat dat de laatste jaren wel wat verminderd was. Maar dat is ook nog altijd een mooie oplossing. Zeker voor mensen zoals Mark Verhebt aangaf, die echt al oud zijn en die ook niet meer zo makkelijk naar een bus en zo geraken, hè, omdat ze minder mobiel zijn. Hè. En ook de rolkar bijvoorbeeld, volstaat dat op dit moment of moet dat eventueel nog wat uitgebreid worden? Dat zijn toch ook nog initiatieven die zulke zaken nog een beetje kunnen aanvullen of oplossen.
Ja, inderdaad. De minder mobiele centrale, dat werkt eigenlijk nog goed hoor. Sinds de toetreding van Aartselaar zijn er heel veel vrijwilligers bijgekomen. Dus ze hebben zeker eigenlijk momenteel geen tekort aan chauffeurs bij de minder mobiele centrale. Dus daar kan men gebruik van maken. En qua informatie daarover verstrekken, ik kan u meegeven dat de plusgids, ik heb gisteren de laatste druk gezien, dus de informatiegids die naar elke 65-plusser al verstuurd worden in de gemeente, daar staan al die zaken heel duidelijk in vermeld. Dus ik denk dat die infogids voor heel veel mensen een heel waardevol document gaat zijn als om daar eens door te gaan. Het zijn 90 bladzijden, dus het is een vrij lijvige gids. Maar ik denk dat dat eigenlijk al een staaltje ook is van onze administratie. Die hebben daar een uitstekende job gedaan en dat is echt een zeer mooi document geworden. En daar gaan we voor, zoals meneer Peters daarnet aanhaalde, voor die culturele participatie, pardon, dat is daar al een belangrijk punt in, hè, dat je de informatie hebt van welke verenigingen zijn er, wat doen ze, wat is er voor de senioren, waar kunnen we terecht als we minder mobiel zijn, al die zaken, dat gaat allemaal heel netjes opgelijst volgens verschillende hoofdstukken. Dus dat gaat zeker daar ook in aan bod komen over die rolkar in de minder mobiele centraal.
Schepen Antonio, alsjeblieft.
Ja, dank u voorzitter. Ik wou graag nog aanvullen op collega Verhebt. U hebt daar zeker gelijk wat het de vrijheid van zulke zeer oude personen dan betreft, dat die inderdaad met de wagen nog die kleine verplaatsingen maken naar hun dagelijkse krantenwinkel of supermarkt. En dat moeten we zeker ook niet afnemen. Hè. Dus u gaat me zeker niet horen zeggen dat iedereen op de fiets moet. Zoals collega Jacobs gezegd heeft, als er korte verplaatsingen zijn en mensen zijn goed te been, dan mag het ook geen evidentie zijn dat je voor een halve kilometer altijd de wagen neemt, ook als het goed weer is. Dat is altijd, denk ik, de betrachting geweest, maar ik had me zeker niet horen zeggen dat zulke oudere mensen morgen op de fiets moeten. Trouwens, ik kan ook nog aanvullen dat wij al jaren in de gemeente, ik denk ook bij goedkeuring van deze gemeenteraad,
een gratis parkeerbeleid voeren en dat we dat ook blijven voeren. En dat we ook in alle grote openbare werken die we voorbereiden, onder meer Runcentrum, dat we daar ook de parkeerdruk en het aanpakken van die parkeerdruk hoog in het vaandel voeren, zodanig dat ook zulke mensen, waar u nu naar verwijst, collega Verhebt, ja, dat die ook nog een plekje vinden in de winkelstraat om daar effectief een boodschap te doen. Zeker wat de aanleg van parkings betreft, groepsparkings dan, bijvoorbeeld ook in de deelgemeente Reed, een aantal jaren geleden aan de Eikenstraat, dat zijn voorbeelden van hoe dat zulke mensen ook geholpen worden.
Schepen de Vries.
Dank u, voorzitter. Ja, ik wou ook nog in aanvulling op collega Verhebt eventjes zeggen ook, voor de mensen die moeilijker te been zijn, staat er ook in het beleidsplan, eigenlijk in het huidige beleidsplan, dat we enerzijds wandellussen gaan inrichten. Dus in de 3 deelgemeenten dat we willen nagaan, welke zijn de routes die oudere mensen vaak volgen. Dat is dan bijvoorbeeld naar de krantenwinkel, om die eigenlijk te zorgen dat die optimaal begaanbaar zijn en daar extra aandacht aan te geven, dat die voetpaden goed vlak liggen en zo. En daarbij hebben we ook nog een bankenplan dat we willen uitrollen, dus dat we gaan zoeken. Dat is echt een belangrijk probleem voor veel mensen. Ik heb dat uit ons, bij de N-VA, het bestuur ook, de opmerking gehad dat er te weinig banken zijn soms om een bepaald traject af te leggen. Moeten de mensen die minder goed te been zijn, kunnen onderweg eens eventjes rusten. En dat zijn kleine zaken die dat wel kunnen bevorderen dat mensen toch te voet kunnen gaan in het dorp eigenlijk.
Oké, om af te sluiten, meneer Peters, alsjeblieft.
Dank u, voorzitter. Ja, ik had toch nog wel een klein bedenking. Het is sowieso een zeer ambitieus plan. Een plan dat bevoegdheid overschrijdend is. Ik denk dat we het daar allemaal over eens zijn. En dat dat echt in elkaar moet gaan passen. Zoals een puzzel. Maar wat dat mij meer zorgen baart, is het volgende. Dat lokaal dienstencentrum, dat wordt dus de spil met dan nog antenne. En we zien toch dat het een afbouw zal gebeuren van personeel, naar 4 equivalenten. Nu mag ik nog met veel vrijwilligers werken, wat op zich een heel goede zaak is. En ik zal zeker niet onder stoelen en banken steken dat die mensen ook zekere meerwaarde kunnen bieden. Maar voor 4 equivalenten die dat dan moeten gaan sturen en die vrijwilligers ook wel moeten ondersteunen, daar stel ik me toch wel ernstige vragen bij. Ik zou eerder denken dat je dan meer personeel gaat moeten aantrekken. Maar dat is het tegenovergestelde. Dus ik vind dat een beetje raar.
Als ik daar nog eventjes op mag inpikken, voorzitter.
Het woord.
Eigenlijk is dat het probleem van de algemeen directeur, meneer Peters. Dus ik heb mijn ambities en mijn plannen. En het is de algemeen directeur die verantwoordelijk is voor het personeel. Zij gaat moeten de organisatie doen met de mensen die er zijn. En als blijkt dat we daar niet mee rondkomen, ja kijk, dan gaan we herbekijken. Als we een extra aanwerving moeten doen, dan zal dat zo zijn. Hè. Dan gaan we dat moeten zien in de budgetten dat we dat kunnen meenemen.
Goed, dat heeft ruimschoots zijn verdiende debat gekregen, denk ik. Bent u het eens dat ik dat ter stemming voorleg? Ik zie geen handen meer, dus ik hoop dat we dat kunnen doen. Agenda punt 17 wordt ter stemming voorgelegd. N-VA.
Ja.
CD&V.
Ja.
Vooruit en Groen.
Ja.
Vlaams Belang.
Ja.
Gillis.
Ja.
Dank u. Dat brengt ons bij de interpellaties. En voordat die interpellaties aanvatten, had ik beloofd standpunt in te nemen op het argument van mevrouw Jacobs. Mevrouw Jacobs stelt dat interpellatie 3 van meneer Heijlen laat tijdig werd ingediend. Zo heb ik het toch begrepen, mevrouw Jacobs.
Alles is toch genoteerd in Greenvalley. Dat daar nu een fout gebeurd is, dan kan ik het ook niet weten natuurlijk.
Nee, nee.
Ik denk dat we mogen voortgaan op hetgeen dat in Greenvalley staat.
De notulering van datum en uur van Greenvalley is degene waar we op voortgaan. Hè. Dat is duidelijk. We hebben 2 interpellaties ontvangen op vrijdag en we hebben er 1 ontvangen op zaterdag. Bij samenlezing, want het is niet zo evident als het lijkt, maar bij samenlezing, en ik heb tijdens de vergadering af en toe gefatst, zoals men dat zegt, op zijn Antwerps, om het reglement en het decreet lokaal bestuur er eventjes op na te kijken. Wij hebben als vergadering, denk ik, 2 mogelijke interpretaties. Voor wat betreft de bijeenroeping en de toezending van de agenda is er weinig of geen ruimte voor interpretatie. Daar gaat het nu eventjes niet over, maar ik wens dat toch eventjes als inleiding te vermelden. Artikel 20 van het decreet rekent duidelijk in dagen. Dat wil zeggen, het stelt dat behalve in spoedeisende gevallen en behalve in geval van toepassing van artikel 6, wordt de oproeping tenminste 8 dagen voor de dag van de vergadering aan het raadslid bezorgd. En dat zijn toch belangrijke woorden, voor de dag van de vergadering van het raad, aan het raadslid bezorgd. Kijken wij naar artikel 3 van ons huishoudelijk reglement. Dat is iets of wat summierder en dat is niet ongebruikelijk naar verhouding van de woorden van een wetgevende overheid. Dat stelt, gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk 5 dagen voor de vergadering punten aan de agenda van de gemeenteraad toevoegen. Daaruit zou je kunnen afleiden dat, vermits hier geen sprake is van een dag, men daar het uur in acht moet nemen. Maar geen van beide interpretaties zijn een oplossing voor de interpellatie van meneer Heijlen. Want bij nazicht van het uur blijkt ook dat de interpellatie op zaterdag om 10 uur 's avonds werd ingediend. En dus ook bij zulke interpretatie die interpellatie laattijdig is. Nu, kijk, ik heb daar, zoals u weet, zo lang als mogelijk een coulante aanpak over de toepassing van dat reglement. Dat is ook de reden waarom dat wij hier goede punten scoren in het vlotte verloop van onze gemeenteraden. Dat is ook de reden waarom er bijvoorbeeld over het vorige agendapunt lang is kunnen gedebatteerd worden. Dat is bijvoorbeeld ook de reden waarom er waarom bijvoorbeeld u, mevrouw Jacobs, tot 3-4 maal toe het woord heeft kunnen nemen over zulk agendapunt. Ook dat is eigenlijk strikt genomen strijdig met het reglement. Dat is ook de reden waarom er al eens een fout wordt gemaakt, ook door mij, zoals daar juist bij het te woord staan of het woord laten aan meneer Peters in plaats van meneer Verhebt. Wij kunnen het reglement zeer rigoureus toepassen en dan is er van de interpellatie van meneer Heijlen vanavond geen sprake. Heel simpel. En als u daarop insisteert, of iemand anders van deze vergadering, dan laat ik aan meneer Heijlen de vrijheid om dat punt misschien uit eigen beweging naar de vergadering van juni te verhuizen. Met die verstande dat we natuurlijk dan dichter bij een nog meer gechargeerde vergadering in juni komen dan dat nu al het geval is. Mijn suggestie, maar ik weet niet of het u mij daarin zal volgen, dat is dat de meest coulante interpretatie wordt toegepast. Dat we zeggen voor de toekomst, en als dat nodig is, zouden wij in het huishoudelijk reglement dat misschien toch nog kunnen verduidelijken. En dat zal ik dan doen na consultatie van de fractieleiders. Dat voor de toekomst de interpellaties uiterlijk zaterdag om 8 uur moeten ingediend zijn. Dat is misschien toch wel comfortabel voor iedereen die al in de week een drukke agenda heeft. En dat voor vandaag de interpellatie van meneer Heijlen niet wordt weerhouden, tenzij u décharge verleent als vergadering. Dat is een vraag die ik dus niet alleen aan u kan stellen, mevrouw Jacobs, maar dat is een vraag die ik aan de ganse vergadering moet stellen. Dus ik ga wel beginnen bij u, mevrouw Jacobs, want als u al insisteert op de toepassing van het reglement, dan moet ik niet verder gaan. Als u zegt, oké, het is goed voor 1 keer en we kunnen de interpellatie behouden, dan vraag ik het aan de overige leden van deze vergadering om u daarin bij te treden. Mevrouw Jacobs, wat is uw standpunt?
Meneer Heijlen zelf iets wou zeggen. Misschien dat
wel, meneer Heijlen, u mag, als u dat wenst, inderdaad daar even op anticiperen op dat antwoord. Ik zie hem wel niet het woord vragen, maar...
Ja, ik had het al terug ingetrokken dat u het standpunt van mevrouw Jacobs ging vragen. Nee, ja. Voor mij geen probleem. Voor mij zijn er om gerespecteerd te worden. Dus als er geïnsisteerd wordt, zal ik daar zeker geen probleem mee. Ik kan alleen maar vaststellen dat er in het verleden toch ook al die termijn niet gerespecteerd is geweest. Maar waar we dan ook geen probleem van gemaakt hebben. Maar voor mij geen probleem, dan agendeer ik het op de volgende gemeenteraad.
Dus wil dat zeggen dat indien er niet op geïnsisteerd wordt dat u het wel nog wil behandelen? Of is het voor u een uitgemaakte zaak en moeten we er niet verder op debatteren?
Nee, in het verleden is er inderdaad flexibiliteit getoond. Nu, dat was uiteraard wel meneer Heijlen helemaal aan het begin van de toepassing van Green Valley. Nu staan we toch al wel een paar jaar verder. Maar oké, ça va, we laten het altijd goed wil zien en ik zou zeggen, meneer Heijlen, goed.
Dat is geapprecieerd. Is er nog iemand anders, bijvoorbeeld van de fractie van Vlaams Belang, die daar over struikelt?
Ik heb geen probleem mee dat meneer Heijlen interpellatie houdt.
Dat is dus erg geapprecieerd en dan laat ik bij deze het woord aan mevrouw Moons voor de eerste interpellatie in zaken Think Pink. U heeft het woord.
Ja, dankjewel voorzitter. Borstkankerpreventie ligt ons allen nauw aan het hart. En de Mammobiel komt al sinds 1992 elke 2 jaar naar onze gemeente voor de borstkankerscreening. Zoals jullie ook allemaal weten zijn wij sinds 27 juni 2013, de gemeente is dus de gemeente eigenlijk Think Pink gemeente. En vanaf dat jaar, zeker 2014, werd borstkankerpreventie en Think Pink extra in de kijker gezet. Door het organiseren van verschillende acties ten voordeel van Think Pink. En enkele voorbeelden heb ik inderdaad ook opgesomd. Zouden we de actie Geef om haar in samenwerking met de verschillende Rumse kappers. We hadden een avond georganiseerd, ook in het dorpshuis, met Jo Lemaire en Martin Jonkheren. Met getuigenissen, verhalen en muziek rond het thema borstkanker. Er was ook een avond rond borstkankerpreventie georganiseerd in samenwerking met Femma Reet. Dus zo enkele acties hier opgesomd. Als Think Pink gemeente moest je niet dus alleen zelf een actie organiseren, maar uiteraard ook jaarlijks deelnemen aan de Race for the Cure. Sinds we Think Pink gemeente waren, reden we jaarlijks met een mooi aantal deelnemers vanuit Rumst met de bus naar Antwerpen. Ik moet nu vaststellen dat het rond dit engagement de laatste jaren wat stilletjes is. Vanuit CD&V en in het bijzonder in naam van Vrouw en Maatschappij zouden wij een warme oproep willen doen om als lokaal bestuur hier opnieuw een actievere rol in te spelen. Ik heb dan ook volgende vragen. Die heb ik ook reeds vorige legislatuur gesteld en ik breng die dan nog eens eventjes onder de aandacht. Zal ons lokaal bestuur de titel van Think Pink gemeente eer aandoen en de voorwaarden hiervan vervullen? Hoe gaat ons bestuur dit waarmaken, een deelname aan de Race for the Cure of het opzetten van een lokale actie moet toch zeker tot de mogelijkheden behoren. Ik weet dat dit jaar het nog niet zeker is dat de race in Antwerpen zal doorgaan, dat moet nog beslist worden. Maar als alternatief biedt men aan dat de gemeente zelf een wandeling organiseert tussen 26 september en 10 oktober. Dus mijn vraag is, gaat men daar hier als lokaal bestuur iets mee doen? Dank u.
Dank u, Schepen de Vlies. Misschien dat u een antwoord kunt geven hierop.
Ja, dank u voorzitter. Ja, zoals u weet mevrouw Moons, ben ik voorstander om acties te kaderen in een beleidsplan. En geen ad hoc acties op te zetten. Er is nood aan een preventieplan, en dat is er niet, waarin de verschillende acties eigenlijk op jaarbasis rond preventie en sensibilisering ingepland kunnen worden voor de komende jaren. Hierin kunnen dan acties zoals Think Pink en de Roze Mars opgenomen worden. En dat kan dan met de andere diensten als dienstvrije tijd, de sportdienst, dienstcommunicatie op voorhand voorbereid worden op een goede manier om dat op te nemen in onze werking. Zoals dat we bijvoorbeeld nu samenwerken rond het 10.000 stappenplan. Het is de laatste maanden zeer druk geweest op rond sociaal beleid. We zijn bezig geweest, zoals nu net geagendeerd werd met het oudere beleidsplan. Er is een doorlichting geweest van de werking van het lokaal dienstencentrum. We zijn bezig met de opmaak van dossiers van alle inwoners van de assistentieflats, organisatie van het multidisciplinair overleg. We zijn bezig met het traject voor de maatschappelijke dienst, met bijhorend reglement en steunnorm. Dus er lag heel veel op tafel. Dat preventieplan was nog niet aan bod gekomen, maar daar zijn we nu mee gestart. Het staat op de agenda. In juni staat er een overlegging gepland met de mensen van Logo, waarbij dat we dus preventieplan voor de komende jaren gaan opmaken. Dat inkadert ook in bijvoorbeeld het oudere beleidsplan en ook de andere zaken waar we mee bezig zijn binnen het gemeentebestuur. Dat zal dan verder uitgerold worden met de hulp van de intergemeentelijke preventiemedewerker. Die is net aangeworven, heb ik vandaag vernomen. Dus de bedoeling is eigenlijk om die acties intergemeentelijk uit te rollen. Niet alleen om die efficiëntie te bevorderen, omdat we eigenlijk allemaal met hetzelfde bezig zijn, dat we dat kunnen een beetje centraliseren, maar ook omdat de ruchtbaarheid aan die projecten gaat veel groter zijn als die preventie in de verschillende buurgemeenten tezamen wordt uitgerold. Dus de Mamobiel komt inderdaad om de 2 jaar in de gemeente. Dat steunen we. We ondersteunen ook jaarlijk de plantjesverkoop, de voordeel van Kom op tegen kanker. We hebben daar locaties ervoor ter beschikking gesteld. De zonnebloemactie die komende maand door Logo gesteund wordt in het kader van Kom op tegen kanker zal door onze communicatiedienst ook verdeeld worden. Ik heb dan ook persoonlijk een beetje vraag van in hoeverre moeten we als gemeentebestuur hier zelf organisator zijn om die dingen te doen en niet meer eerder denk ik dan om de verenigingen te ondersteunen of te faciliteren. Verenigingen, organisaties en individuen zijn eigenlijk zelf vrij om deel te nemen aan die acties. Er zijn heel veel acties. Vlotter heeft afgelopen maand bijvoorbeeld de ontbijtactie georganiseerd, waarbij dat wij met een aantal schepenen zijn gaan helpen. En onze collega hier, raadslid Bram van Keer, heeft afgelopen maand ook een sportieve prestatie neergezet om te gaan fietsen in het kader van 1000 kilometer tegen kanker. Dus ik denk, zo kan eigenlijk in ieder zijn steentje bijdragen. Dank u.
Dank u. Mevrouw Mons, volstaat dat voor u?
Nee, ik wil dat toch eens even op antwoorden. Dan heeft u het eigenlijk helemaal niet begrepen, hè, mevrouw De Vlies. Wij hebben een engagement aangegaan om Team Pink gemeente te zijn. En als jij dat bord hangt in je gemeente, ik ben een Team Pink gemeente, dan moet je gewoon die dingen doen. Hè. Dat is niet van, we hebben daar nu nog niet mee bezig geweest en dat zit, ja, we hebben de druk gehad en zo. Dat heeft er helemaal niks mee te maken. Hè. Dat is een vereiste. Als jij dat label draagt, dan wordt dat van ons verwacht. Dat is het. En dus die deelname de Race for Mercure is er sowieso een onderdeel van. Dat kan je niet buiten. Dus, en nu eerlijk gezegd, dat is gewoon, de mensen kunnen zich gewoon inschrijven. Hè, dat is gewoon ergens een contact dat je kan doorgeven. Kunnen zichzelf inschrijven. Vanuit de gemeente is het gewoon de vraag van, we hadden daar 3 stopplaatsen in de tijd, in de 3 deelgemeenten. En we gingen gewoon die mensen ophalen, naar Antwerpen brengen en wij kwamen gewoon 's middags samen terug. Dat is geen groot werk. Ik kan me niet voorstellen dat niet georganiseerd geraakt. Dat ten eerste. En als je zegt, oké, het gaat niet in Antwerpen door. Ik kan u meteen hier aan een oude neten daar een 5 kilometer toertje aanwijzen. Die mensen kunnen gewoon inschrijven en de mensen kunnen vrijblijvend zelf tussen die data dat trajectje afleggen. Daar hoeft hij eigenlijk nog zelfs niks om te doen, maar ik zou het eigenlijk nog wel tof vinden als we dan toch ergens een start kunnen nemen en dat er dan zoveel mogelijk mensen daar kunnen aan deelnemen. Dan is het altijd nog fijner dan dat je dat alleen moet gaan afleggen, dat traject. Maar het is hier geen vrijblijvende keuze. Hè? Het is niet van, wij gaan hier nu eens misschien eens over nadenken. Het gaat ook niet van, kom op, het is niet Kom op tegen kanker, tof dat die initiatieven allemaal genomen worden, maar wij zijn Team Pink gemeente. Hè? Dus daar hebben wij geen keuze in. Ofwel zeggen we halen de borden weg en we doen niet meer mee, ofwel zeggen we gaan hier inderdaad mee verder. Nu, ik moet zeggen, ik ben nu persoonlijk nog eens terug aangesproken geweest, ik wil me daar echt wel ten volle achter denken. Ik zou het heel spijtig vinden, moesten we dat nu gewoon laten vallen. Heel spijtig.
Mevrouw van der Wild, u wilt daarop inpikken?
Ja, voorzitter, ik had dus na de eerste tussenkomst van mevrouw Moons had ik eigenlijk al haar onmiddellijk willen bijtreden in haar vraag. En in feite verrast en ontgoochelt het antwoord van mevrouw de Schepen mij enorm. Dit is niet zomaar een engagement. Ilsen heeft duidelijk het parcours gegeven. In 2013 zijn wij Think Pink gemeente geworden. Dat was de verdienste van al de vorige legislaturen, waar we al heel veel acties hadden ondernomen. Daarna zijn die acties verder blijven duren. Dus ik denk dat we dat engagement terecht hebben willen nemen. En het is ook niet zomaar van het grote geheel van kom op tegen kanker. Dit is specifiek de borstkankerpreventie die zo specifiek is en zoveel vrouwen aanspreekt. Wij zijn ook van in het begin eigenlijk voortrekkers geweest met de Mammobiel hier in onze gemeente. Wij waren een van de eerste gemeenten die dat eigenlijk ter plaatse gehad. Dus het zou mij echt heel pijn doen, moesten we dat allemaal zo laten ondersneeuwen in het grote geheel. Dus ik ben echt mee met mevrouw Moons voorstander. Laat ons dan, als het dan echt niet kan van het in te pikken of grote acties te ondernemen, het idee dat mevrouw Moons heeft gelanceerd van zo hier een kleine circuit te maken van een 50 kilometer, waar we dat misschien met een paar vrijwilligers, waar ik mij ook direct wil voor engageren samen met mevrouw Moons, laat ons dat dan zelf eens organiseren. Dat zou eens een mooie actie zijn van de vrouwen in onze gemeente.
Dank u, mevrouw Van der Wild. Schepen, wens u nog
een... Ja, ja, ik wil wel eventjes aangeven. Ik bedoel, het onderwerp is mij...
We schorsen een tweetal minuten tot de schepen terug op het scherm verschijnt. Een klein ogenblikje.
Ja, het onderwerp ligt mij natuurlijk nauw aan het hart, gezien wat ik net heb meegemaakt. Ik ben daar zeer zeker om bekommerd. Ik denk dat ik wel als excuus kan gebruiken dat we wel een inhaalbeweging hebben moeten doen op vlak van sociaal beleid, hè. Het is daarom dat ik ook zo hamer op al die plannen. Er waren geen plannen voor preventie, er waren geen meerjarenplannen, er was heel weinig. Waardoor we eigenlijk daar zeer veel hebben op ingezet. Maar ik wil gerust onze dienst laten bekijken wat dat we nog kunnen realiseren in het kader van die Think Pink om dat terug recht te zetten. Mevrouw Moons, u maakt deel uit van de meerderheid. Ik zou zeggen, wend u tot het sociaal huis en mezelf. Hè, daar hoeft u eigenlijk geen interpellatie voor te maken. We kunnen dat zeker opnemen.
Burgemeester, uw wensen aan te vullen? Nee? Oké, goed. Dan kunnen we naar de volgende interpellatie. Bouders, tegenbericht. Interpellatie van mevrouw Jacobs over de herhuisvesting vereniging Dorpshuis en het Home van der Talen. Mevrouw Jacobs, u heeft het woord, alstublieft.
Dank u wel, voorzitter. Momenteel zijn de verenigingen volop bezig met de voorbereidingen van het nieuwe seizoen 2021-2022. Een seizoen waarin alle verenigingen hopelijk weer op volle kracht kunnen draaien zonder pandemie-prikkel. De verenigingen die nu gehuisvest zijn in het Dorpshuis en in het Hoofd van der Stalen worden echter geconfronteerd met een noodgedwongen herlokalisatie. We hebben hieromtrent toch wel wat vragen. Het Hoofd van der Stalen wordt sneller ontruimd dan voorzien. Graag hadden we hier de reden van geweten. Nu is er grondig overleg geweest met deze verenigingen en voldoen de toegewezen lokalen aan hun noden. Kan iedere vereniging zich vinden in het aan hen toegewezen lokaal? Is er overleg geweest met andere verenigingen die weliswaar misschien niet moeten verhuizen, maar die wel geïmpacteerd zijn? Dus met andere woorden, die moeten rekening houden met wel een vereniging die is moeten verhuizen. In welke mate zijn deze verhuizen definitief? Zijn er op korte termijn bijsturingen nodig? En wat zijn de toekomstperspectieven? En tot slot, werden deze verhuizen besproken op de respectievelijke adviesraden?
Dank u, Schepen de Schepper.
Ja, goedenavond iedereen. Mevrouw Jacobs, dank u voor uw vraag. Ik zal ze beantwoorden. Uw eerste vraag die u gesteld heeft als antwoord een veiligheidsissue. Zowel het dorpshuis als het Home van der Talen die zijn in het verleden geëvalueerd geweest op veiligheid. En uit die evaluaties naar voren gekomen dat op die beide locaties dat die niet in goede staat zijn. Voor het Home van der Talen gaat het concreet ook over een brandveiligheidsprobleem. En daarom heeft het college beslist om beide locaties voor permanent gebruik vrij te maken en om een veiligere oplossing te zoeken voor de verenigingen die daar gelokaliseerd zijn. Die herlokalisatie die doen we onmiddellijk en eigenlijk bij de start van een nieuwe werkjaar. We denken dat dat het beste is en dat is ook zo door de verenigingen ons zo doorgegeven als startpunt. Wij hebben hiervoor de gesprekken gevoerd met alle betrokken verenigingen, één op één, om de mogelijke pistes te bekijken en om samen met die vereniging dan te zoeken naar de beste oplossing. En intussen is er bijna voor elke vereniging een goede oplossing gevonden, waar ook die verenigingen zich in kunnen schrijven en waarbij die nieuwe lokalen ook voldoen aan hun noden. Een aantal van die trajecten die zijn nog niet geland. Die zijn nog lopende, maar daar verwachten we heel kortelings een antwoord in. Dus ik denk dat we daar globaal heel snel gaan kunnen landen. En ik zou eigenlijk suggereren om op de raadscommissie, de gezamenlijke raadscommissie die wij hebben over de subsidiereglementen, tegen dan denk ik dat de puzzel daar wel volledig gericht zal zijn, om daar misschien een aantal toelichtingen nog te geven over concrete vragen of over zaken die dat daar naar voren gekomen zijn. Het derde punt is of dat er overleg geweest is met dan die verenigingen die geïmpacteerd zijn, maar dus niet zelf moeten verhuizen. Ook hen werd natuurlijk men gesproken. Voor hen is er een nieuw tijdslot gezocht, vooral in de sportschuur en de sporthal, waar dat dan mogelijk is. En om te voldoen aan zoveel mogelijk verenigingen hun vraag, is er voor een gecombineerd gebruik voorzien met andere verenigingen. Op die manier wordt er ook maximaal gebruik gemaakt van ons beschikbaar patrimonium. Het leggen van die puzzel is een heel intense opdracht geweest voor onze dienst Vrije Tijd. En ik wil hen daar zeker en vast voor bedanken en daar een pluim voor geven. En ook dankzij, en dat is ook heel vermeldenswaardig, ook de goede samenwerking die we met al de verenigingen hebben mogen ervaren en die zich daar toch zeer constructief hebben voor opgesteld. Voor sommige verenigingen waren er meerdere pistes en dan hebben wij uiteraard rekening gehouden met de voorkeur van de vereniging zelf. Maar het proces is nog lopende op dit ogenblik. De vereniging waar we mee geland zijn, zijn we mee geland. Als er constructieve bijsturingen nog nodig zouden zijn, dan zijn die altijd bespreekbaar, denk ik. Maar de puzzel moet natuurlijk gelegd worden. De puzzel moet passen op een bepaald ogenblik. Je kan niet de hoekjes willekeurig gaan beginnen wijzigen en doen. Voor sommige verenigingen is die verhuis overigens ook maar tijdelijk natuurlijk, dat weet u ook. Omdat dat in afwachting is van de realisatie van ons museumgebouw dat we hebben en ook de realisatie van het gemeenschapscentrum. Wat betreft uw laatste vraag of ook de adviesraden betrokken zijn geweest. Er zijn geen plenaire besprekingen geweest op de adviesraden, juist omdat het individuele trajecten waren, één op één. Ik hoop dat ik daarmee uw vragen heb kunnen antwoorden.
Dank u, Schepen. Klopt dat, mevrouw Jacobs, is dat ongeveer wat u als antwoord had verwacht?
Het blijft me nog persoonlijk een oppervlakkig antwoord, mijns inziens. Ik denk dat er toch nog wel wat problemen zijn die al sinds mij ter oren zijn gekomen. Vergaderen in een bepaald lokaal is uiteraard één ding, maar tentoonstellen in een lokaal, in datzelfde toegewezen lokaal, is dat een ander ding. Dat is niet overal mogelijk. Toegankelijkheid van bepaalde gebouwen, die zijn ook niet zo altijd evident. Hè. Als men op de zolder opslag voorziet en de ene vereniging wil niet op de zolder zitten en de andere moet het daar dan maar mee doen. Allee, ja, bedoel, dus ik denk niet dat alle verenigingen nu very happy zijn met hun verhuis. En ik denk zelfs dat er verenigingen zijn die niet tevreden zijn met de mogelijke verhuis. Omdat om de dood eenvoudige reden dat zij hun activiteiten daar niet kunnen in ontplooien. U verwijst naar een toekomstig museum. U verwijst naar een toekomstig gemeenschapscentrum. Ja, het museum, we zijn juni 2021. Ik denk dat daar toch nog wel wat woelige wateren moeten doorzwommen worden voor de realisatie van dat museum. Dat gaat er vermoedelijk, als dat zo voortgaat, denk ik niet dat dat er in 2025 staat of zal staan. Er is ook tot ons toegekomen dat de villa in de Petrus van der Talenstraat ook als uitwijkmogelijkheid zal dienen voor bepaalde verenigingen. Dan vertel je wel waarom die verenigingen en waarom niet andere. Er is dan nog een jeugdvereniging waar een piste wordt onderzocht voor een nieuw lokaal. Allee, het lijkt me toch allemaal een beetje bizar te verlopen. En ook niet in volle transparantie, als ik het zo mag zeggen. Allee, ja. En ik zal het nog eens herhalen. Ik denk dat er verenigingen zijn die nu in zakkennat zitten. Het is al een moeilijk jaar geweest door COVID. Daar kan niemand aan doen. Dat is nu helemaal zo. Om het een beetje plastisch te verwoorden. Alle verenigingen liggen aan het infuus. Maar met deze verhuis, die toch niet transparant is. En ik wik mijn ogen een beetje, want misschien toch niet altijd even eerlijk is gebeurd. Ligt je sommige verenigingen volgens mij nu nog aan het ademhalingsapparaat om in de sfeer te blijven. Dus ik zou daar toch de nodige ernst aan de dag willen leggen om effectief alle verenigingen die er nu zijn, effectief te helpen en hem vooruit te helpen. Voilà.
Dank u, mevrouw Jacobs. Schepen, wens u nog een antwoord te laten?
Ja, ik wil er uiteraard graag op antwoorden. Hè. We moeten eerst nog heel duidelijk ons uitgangspunt aangeven. En daar, mevrouw Jacobs, neem ik aan dat u toch met ons eens bent dat de veiligheid dat toch primordiaal is. Hè. Die brandveiligheid enzovoort, we kunnen daar niet mee verder gaan. We moeten die beslissing nemen. Zouden we dat niet doen, dan zijn we onbehoorlijk aan het besturen. Dat kan niet. We hebben dat ook trouwens met bibliotheek enzovoort gedaan. Als er echt een issue is, dan moeten we dat ook doen. Dus die beslissing hebben we genomen. Twee, verhuizen voor verenigingen die daar al heel lang aanwezig zitten. Dat is natuurlijk niet altijd een heel aangenaam gegeven. En we roeien daarmee met de riemen die we hebben. We hebben onze dienst Vrije Tijd daar die opdracht gegeven om daar het maximaal te halen met wat de verenigingen en hun keuzes daar ook zijn, om daarin mee te gaan. Maar dat is wel degelijk op een transparante manier geweest. Het is niet zo dat we daarin iets te verdoezelen hebben of andere zaken. Die besprekingen die zijn allemaal gevoerd. En mij komt er oren dat daar akkoorden voor zijn van de verenigingen. Dat er binnen de verenigingen dan misschien ook nog andere stromingen zijn of mensen met andere gedachten enzovoort. Dat is heel begrijpelijk. Dat zou ook allemaal kunnen. Iedereen wil van dat vertrouwde omgeving weggaan en wil zich daar misschien aan vast klinken, maar we mogen dat uitgangspunt toch zeker en vast niet vergeten. Maar als u zegt van kijk, er zijn mij individueel een aantal zaken te oren gekomen, dan zouden we eigenlijk moeten concreet komen, maar laten we dat dan doen als we daar volledig geland hebben. Eigenlijk heb ik van alle verenigingen denk ik een akkoord gekregen op een drietal na, denk ik, die er op dit ogenblik nog niet zijn, maar waarvan dat de dienst Vrije Tijd eigenlijk dit weekend of kort na het weekend daar toch een standpunt over zal krijgen. Daarom mijn suggestie om eventueel, als u daar specifieke vragen rond heeft, nog over bepaalde trajecten die gelopen zijn, dat we die dan eventueel tijdens die raadscommissie, waar dan ook al de reglementen over de subsidies van de verenigingen besproken worden, om daar ook nog eens een item te maken.
Mevrouw Jacobs, een laatste maal.
Ja, een laatste maal. Schepen en de schipper, voor alle duidelijkheid. Het argument van de veiligheid en de brandveiligheid, dat begrijpen wij. Hè? En dat vinden wij ook belangrijk, dat elke vereniging veilig in een veilig lokaal kan zitten. Dus dat is zeker de discussie. Hè? Laat ons niet van discussie vergissen. Hè? Maar ik denk ook dat je terug eens even een checklist moet nemen of dat effectief elke vereniging zijn activiteiten, zijn tentoonstellingen, zijn workshops, of dat die niet ten volle kunnen uitoefenen in de momenteel de aan hen toegewezen lokalen. En ook rekening houden qua toegankelijkheid. We hebben daar juist het plusplan goedgekeurd. Toegankelijkheid van gebouwen is ook heel belangrijk. Ik denk dat u daar ook zeker mee eens kunt zijn.
Meneer Peters, om te landen in deze discussie, voor ik de schepen afsluitend laat antwoorden.
Dank u voorzitter. Ja, ik wil zeker mijn collega, mevrouw Jacobs, bijtreden. Veiligheid primeert boven alles. Maar laat ons één belangrijk ding toch ook niet uit het oog verliezen. In het Home van der Talen gaan met de Jarenmarkt toch ook een aantal exposities door. En wij begrijpen heel goed, als het niet meer mag, dan mag het niet meer. Veiligheid boven alles, nogmaals. Maar die mensen die dat daar nu tentoonstellen, ja, die gaan ergens anders moeten naartoe gaan. Is daarover nagedacht dat die mensen met een Jarenmarkt in het centrum van Runst nog ergens kunnen tentoonstellen en expositie doen? Want als je gaat buiten het dorpscentrum dan naar buiten gaat treden, ja, dan gaan die mensen daar ook geen aandacht niet meer voor krijgen. Hè? De bezoekers van de Runst Jarenmarkt gaan zich niet verplaatsen een paar kilometers verder, hè, om een expositie te gaan bezoeken. Ik denk dat dat toch wel belangrijke dingen zijn die dan moeten meegenomen worden. Dank u.
Dank u, meneer Peters. Laatste woord voor de schepen.
Ja, allee, als het dan over het Home van der Talen gaat en de vereniging die daarin zit en naar de jaarmarkt toe, of wat dat u ook zegt van tentoonstellingen. Wie zegt dat die verenigingen effectief tot een organisatie overgaan en wie zegt dat er dan geen ruimte zou zijn op andere plaatsen die dat er... Ja, allee, ik zie je nu wel heel wegkijken, maar gaat de fotoclub, gaat zij een tentoonstelling houden? Waar gaat zij dat doen? Het is allemaal besproken en wij nemen dat allemaal ter harte. We zullen dat zoveel mogelijk faciliteren. We hebben er toch wel een belang bij om onze jaarmarkt zoveel mogelijk uitstraling te geven. Er zijn heus nog wel locaties waar er tentoonstellingsmomenten zullen kunnen zijn in het dorp. Dus ik denk niet dat dat een nefast gegeven is, als we het gewoon van der Talen zelf daar niet voor gebruiken.
Dank u. Debat gesloten over dit punt. Interpellatie 3 van meneer Heijlen. Daar straks al aan de bod geweest, maar dus wel op de agenda teruggekeerd. Teruggave waarborg, openbaar domein bij omgevingsvergunning. Meneer Heijlen, u heeft het woord.
Dank u, voorzitter. En dank aan de Raad om de nodige soepelissen aan de dag te leggen over de termijn. Ik ga inderdaad hebben over de teruggave van de waarborg van het openbaar domein. Wij werken aan het privaat domein waarbij schade kan optreden aan het openbaar domein, dus bij het bouwen van een woning, een appartement of een huis, wordt in het kader van de omgevingsvergunning een waarborg door de gemeente gevraagd. En voor een eensgezinswoning bedraagt die waarborg €250 en bij een groter project €1000. Na de werken kan die waarborg teruggestort worden als er geen schade is aan het openbaar domein. En daarvoor moet een aanvrager van die omgevingsvergunning na de werken een aanvraag richten tot het terugstorten van die waarborg. Eind 2020 heb ik daar een schriftelijke vraag over gesteld om te kijken van ja, hoeveel waarborgen worden er zo gestort in handen van de gemeente de afgelopen jaren en hoeveel mensen vragen die eigenlijk effectief terug. In de afgelopen 5 jaar werden er 330 van zo'n waarborgen geïnd, maar de laatste 5 jaar werden er maar 37 terugbetaald en dat zijn er eventueel ook nog van langer dan 5 jaar geleden. En dan stel ik ook de vraag van, als die mensen dat vergeten zijn, herinnert de gemeente die mensen dan dat ze die waarborg ooit gestort hebben, want anders staat die gewoon op de balans van de gemeente. En dat bleek vroeger het geval te zijn, maar de laatste jaren niet meer, wellicht onbewust. Naar aanleiding van mijn vraag ging ze dit intern bekijken en zou het opnieuw procesmatig opgevolgd worden. Vandaar mijn vragen, werden de betalers van deze waarborgen inmiddels herinnerd aan het feit dat ze die waarborg ooit storten? En als dat het geval is, hoeveel aanvragen tot teruggave heeft de gemeente dan sindsdien ontvangen? Dank u wel.
Dank u, meneer Heijlen. Schepende Schipper, u heeft opnieuw het woord.
Dank u wel, collega Heijlen. Waarborgsystemen, hoewel ze noodzakelijk zijn, zijn op administratief vlak toch wel complex. Ook in deze eigenlijk waar het over gaat, dus die waarborg openbaar domein bij omgevingsvergunningen. Omdat daar diverse diensten bij betrokken zijn. Hier in dit geval zijn er 3 diensten van onze administratie bij betrokken. De dienstomgeving die vergunningen aflevert op gegeven ogenblik, die de start, het einde opvolgt. We hebben dan het dienst openbaar domein die er is en die nazicht ter plaatse moet gaan doen bij de aanvang van de werken, stand van zaken, de handhaving moet doen, controle achteraf gaan doen. En dan ten derde een dienst van financiën zelf, dus waar de waarborg, dus op haar rekeningen, de rekeningen van de gemeente komt en die dat moet opvolgen. De contouren van het debat wil ik ook nog wel even wat aanscherpen, omdat die waarborg op zich, er is natuurlijk ook een verantwoordelijkheid voor de burger ook zelf in weg gelegd, die zijn eigen dossier in principe ook wel zou kunnen opvolgen. En vandaag de dag met het omgevingsloket is dat ook heel wat eenvoudiger geworden. De opstart van de werken kan hij ingeven en op het einde van de werken kan hij ingeven, waarna er dan een controle kan gebeuren van het openbaar domein en dan kan er een terugbetaling gebeuren. Hier gaat het, dus als hij dat correct opvolgt, dan heeft dat ook een correcte afhandelingsverloop. Hier gaat het eigenlijk over uw vraag natuurlijk voor die burger die misschien niet erg opgelet heeft, die niet het einde van het werk van de werkzaamheden aangeeft en waarvoor wij als bestuur eigenlijk achter hem aan moeten gaan en op zijn schouder gaan tikken en zeggen van kijk, we moeten u eraan herinneren dat er hier nog een waarborg aanwezig is. Dat is natuurlijk ook de taak die we hebben als overheid, moeten we ook doen, maar dat wil ik al meegeven, dat om de contouren van de problematiek te schetsen, want u hebt over een aantal bedragen, een aantal zaken, er zijn een heel hoop lopende dossiers natuurlijk ook bezig, en het is ook heel moeilijk te bekijken wanneer is een werk afgelopen of wanneer dat niet is. Alleszins naar aanleiding naar uw vraag dat er ook gesteld is geworden, is men ook met die verschillende diensten gaan samenzitten, en met het oog dus op het uitwerken, daar ook procesmatig om daar een structuur in te vinden, om dat te optimaliseren en te vereenvoudigen. En eigenlijk niet alleen is uw vraag erover, maar ook daar twee goede opportuniteiten voor, om dat allemaal procesmatig te kunnen verbeteren. Enerzijds hebben we natuurlijk kunnen meer gebruik nu maken van het thans meer ingeburgerde omgevingsloket dat er is en dat de burger ook meer en meer kent, waar dat je effectief ook moet aangeven wanneer starten werken en waar je ook moet aangeven wanneer zijn de werken beëindigd. Enerzijds, vroeger was het eigenlijk, ja, moest je apart een brief nog schrijven van kijk, mijn werken zijn uitgevoerd, kan ik mijn waarborg terugkrijgen. Dus nu dat allemaal geautomatiseerd, dat is het eerste punt. Het tweede punt dat we daar ook hebben, de tweede opportuniteit, is de inschakeling nu van onze gemeenschapswacht die we hebben. En die eigenlijk degene is nu die op het terrein de controles zal kunnen gaan uitvoeren. Op voorhand gaan kijken wat is de stand van het openbaar domein vooraf gaan te werken. Wat is dat achteraf? Die ook de controle kan doen op betalingen die er zijn geweest. Als men werken gaat starten, is dan de waarborg ook al wel voldaan enzovoort. In plaats van vroeger gebeurde dat eigenlijk als een taak van door het hoofd van de technische dienst. Dus dat zijn ook twee verbeteringen die er alleszins zijn en die er nu toe geleid hebben dat daar echt een procedure door is uitgewerkt kunnen worden met verschillende processtappen tussen die verschillende administraties die ja genoodzaakt zijn een beetje onder elkaar te pingpongen. Men vertrekt met een vergunning en dan moet er een stand van zaken door een andere administratie enzovoort gaan doen. Dat staat nu volledig op punt. Uw vraag was dan natuurlijk ook, hoe zit het nu met die controle op de reeds gestelde borgen? Daar is het aspect van financiën nu, waar het op neerkomt. Daar is alleszins het engagement gekomen om nu twee keer per jaar twee lijsten te gaan trekken. Enerzijds een lijst van de openstaande facturen nadat er een vergunning wordt afgeleverd. Er wordt een vergunning, bouwvergunning afgeleverd, omgevingsvergunning afgeleverd. En dan moet men in principe binnen de twee jaar starten. Dus men moet dan ingeven wanneer de start van de werken is. Dan op dat ogenblik moet die controle gebeuren van het openbaar domein. En dan moet men ook kijken, is dan effectief de waarborg betaald of niet? Of die opvolging, dat is het ene. Het andere, de andere lijst die getrokken zal worden twee keer per jaar, is die dan van de waarborgen die nog niet terugbetaald zijn geworden. En die ouder zijn dan 2 jaar, die dus al 2 jaar daar staan. Dan zal men inderdaad gaan nagaan, dan zal men die burgers contacteren, met een herinnering schrijven en uit te nodigen om de stand van zaken mee te delen van hun project dat ze hebben. als dat dan afgelopen is, dat werk, om dan in te geven in het omgevingsloket dat die einde van die werken zijn, dat wordt ingegeven in het omgevingsloket. En dan kan er verdere controle gebeuren en kan eventueel dan een terugbetaling gebeuren. Die momenten om dat terug te doen, dat is 2 keer per jaar voorzien, 1 keer in maart en in september. En thans dit jaar, omdat we nu de opstart nemen, heeft men zich geëngageerd om dat nu in het tweede deel van juni al aan te vatten. En dus die mensen die dus al langer dan 2 jaar waarborg hebben, dat die een herinneringsschrijven van onze dienstomgeving zullen krijgen om hen te herinneren aan die waarborg.
Dank u, Schepen. Dank u. Meneer Heilen heeft het woord.
Ja, dank u, Schepen, voor het uitvoerige antwoord. Ik ben blij dat er naar aanleiding van mijn vraag Dektaxi ondernomen is om dat even te bekijken en inderdaad in een procesflow te steken. U heeft gelijk, het is de verantwoordelijkheid van de eigenaars, alleen van de mensen die zo'n omgevingsvergunning aanvragen. Zo'n werk dat vergt wel wat verantwoordelijkheid en wat tijd. En heel veel paperassenwerk, dus het is niet onlogisch dat de mensen dat vergeten. Dus ik vind het fijn dat de gemeente ook al verantwoordelijkheid neemt om haar schuldeisers uiteindelijk terug te betalen als daar geen schade aan het openbaar domein is. Dank u wel.
Dank u. Einde van interpellatie nummer 3. En dat brengt ons bij het laatste couplet van deze vergadering. Dat zijn de mondelinge vragen. Zijn er mondelinge vragen? Ik zie 3 mondelinge vragen. Dat is het. Ik wacht nog eventjes. Mevrouw van der Wild probeert, maar ja, het is gelukt. Goed, dan beginnen we bij mevrouw Jacobs. U heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Naar aanleiding van een interpellatie van onze fractie in januari 2021... hadden we te horen gekregen dat er ging bekeken worden of dat de welzijnsverenigingen ook coronasubsidies konden krijgen. Dat is toen bevestigd en onderzocht geweest. Maar ondertussen hebben deze verenigingen nog niets ontvangen. En de vraag is, hoe ver staan we ermee? Wat is de stand van zaken hierop trend?
En dat is een vraag voor Schepen de Schipper, denk ik.
Ja. Maar ik moet u het antwoord erop schuldig vragen. Dat zal ik moeten nakijken wanneer die betalingen gebeurd zijn of zullen gebeuren. Dat kan ik nu niet onmiddellijk nakijken. Maar ik ga het zeker vast doen. Ik heb het opgeschreven.
Dat is de volgende keer. Dat is goed. Dan meneer Gillis, u heeft het woord.
Ja, dank u wel. Een heel korte vraag. Het dossier Tomorrowland, in hoeverre staat dat daarmee? En wanneer is de uiterste datum dat men de beslissing moet nemen dat al dan niet doorgaat eind augustus, begin september?
Burgemeester.
Ja, wat is de stand van zaken daarmee? Wij zijn volop in overleg met coronacommissariaat, virologen en alle disciplines om te kijken hoe dat we dat moeten kaderen. Uiterste datum kan ik vandaag de dag ook nog niet zeggen. Het zal heel veel afhangen van de adviezen die wij krijgen. En het is enkel op basis van die adviezen dat wij dan zullen zeggen ja, nee of onder deze voorwaarden.
Dank u. Mevrouw Schoofs, u heeft het woord.
Goedenavond allemaal. Ik had een vraag van een bezorgde burger. Voetweg 29, het Molenbeekpad, dat loopt van achter de Carrefour tot aan Reedkerk. Dat zou verlegd worden, dat klopt, daar hangt ook een bekendmaking voor. Maar het oude voetpad, of het oude voetweg, is ondertussen al weggehaald. En tijdelijk is daar dus geen voetweg, waardoor dat mensen te voet er nog net door kunnen, maar met de fiets niet meer. Hoe snel zal dit worden opgelost? Want het is voor de mensen dat daar gebruik van maken geen aangename situatie.
Schepen Antonio, denk ik.
Ja, we zullen dat bekijken. Ik kan dat nu niet direct meteen op antwoorden. Moet me eerst vergewissen van de situatie daar, hoe dat gesteld is voor de fietsers en wat daar de problematiek, hoe die dat kunnen oplossen.
Dat is genoteerd. Mevrouw van der Wild, last but not least.
Wel, het gaat over de vaccinatiestand van zaken van de, ja, voor de vaccineren. Ik las dus op Hoppeler dat men nu aan de uitnodiging bezig is van de 50-plussers. Daar komt toch wel wat reactie van inwoners die eigenlijk zich wat zorgen beginnen te maken. Dat is ook in het nieuws geweest. Dus mijn vraag is eigenlijk, welke volgorde wordt er nu gehanteerd? Hoe zit dat met die prioriteitengroep? Zijn die al aan de beurt geweest of komen die daar tussendoor? Dus met andere woorden, wat is de stand van zaken over de volgorde van de opvolging van de vaccinaties?
Dank u, mevrouw Van der Wild, burgemeester.
Ja, het zijn wel wat vragen. Hè. Stand van zaken is dat volledig verloopt volgens de watervalsysteem van de Vlaamse regering. Dat niet op elk centrum even hoog zit, heeft ook te maken met het aantal vaccins dat wij krijgen en de responsgraad van de mensen die erop ingaan. Wat verklaart waarom dat bijvoorbeeld in steden al wat dieper zit in de leeftijd. De reservatie is als er dan toch nog ter 11e uur een overschotten zijn. En daar hebben wij zowel prioritaire categorieën in gestoken. Maar door de dagelijkse wijzigingen van Johnson & Johnson, AstraZeneca van 41+, is daar ook eigenlijk dat die soms in een andere, dat men sneller van reservecategorie springt, om dan toch uiteindelijk geen enkel vaccin te kunnen laten verloren gaan, omdat men natuurlijk alleen maar mensen boven de 41 kan daar halen. Exact, ik heb altijd vrijdag overleg, dus ik kan, als ik nu morgen gemeenteraad had, kan ik u direct on the spot zeggen waar we zitten, maar ik durf daar vandaag de dag geen uitspraak over doen, gelet op het feit dat daar, zoals ik al zei, nieuwe indicaties en wijzigingen van de levensschema's een impact hebben op dat verhaal.
Ik heb vernomen dat Club Brugge supporters helemaal op het einde komen, meneer Peters. Helemaal als laatste, ik kan mij vergissen natuurlijk.
Ik denk dat u vergist, voorzitter. Ik had mijn hand niet opgestoken.
Goed, dan sluiten we deze vergadering van de gemeenteraad met een positieve noot af. En ik hoop dat u even geduld heeft voor de administratie om de technische onderbreking in de geluidsopname te realiseren. Dus blijf alsjeblieft aan de lijn. Tot zo dadelijk voor onze andere vergadering.